Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Dat is een goede top. Er was in de aanloop natuurlijk heel veel gedoe.
Emmanuel Macron heeft de NAVO hersendood genoemd.
Die reiskostenvergoeding is gewoon stom.
Het wetsvoorstel is aangenomen.
Die moeten zich melden.
Wilfred Gené.
Het is de week van het verplichte vrouwenquotum. Dat komt voor de top van het bedrijfsleven. En Klaas Dijkhoff onder druk staat omdat zijn wachtgeld terug moet worden gestort. Ook omdat hij een beetje een foutje had gemaakt. We zitten bij de Friday Move vandaag bij het Mercure Hotel Amsterdam City met de beats van DJ Thomas Robson. Eva Hoek is een van de sterjournalisten, staat hier bij de Volkskrant en schrijft wekelijks een column over haar leven. En vanmiddag is ze mijn co-host tot de klok van 6:30. Al is dat bij mij nooit een garantie. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, doet er alles aan om het kabinet te dwingen om de klimaatdoelen te halen. En Martijn Koning schuift aan. Koning. Dat is ook leuk. Martijn Koning is er ook. Leuk. Ja.
Strebertje.
Dan gaat hij gelijk al wat missen, eerlijk gezegd. Want Martijn Koning schrijft onmiddellijk aan. Terwijl volgens het draaiboek zou hij pas 4:15 aanschuiven. Maar ja, goed, Martijn, je zit er nu toch. Je moet wel een microfoon pakken.
Ja, ik krijg wel instructies inderdaad.
Nee, het is een hele speciale dag, Wilfred. En je moeder is er.
Mijn moeder is erbij,
echt,
ja.
Ontzettend leuk.
Ja, helemaal
hele lieve, leuke vrouw. Ze is lekker nu de tweede ijsje aan het eten, volgens mij.
Nee, appeltaart.
Appeltaart, tweede appeltaart.
En waarom is je moeder erbij?
Omdat gisteren was natuurlijk Sinterklaas. Met de kinderen gevierd allemaal. En
jij hebt je moeder gekregen voor Sinterklaas?
Ja, die heb ik gekregen voor Sinterklaas.
Is dat er een gedicht bij of zat ze in een surprise?
Dus ik kwam uit de zak.
Oh, is het zo'n show?
Ja, nou ja. Eigenlijk was het bedoeld om jou eerst even serieus te introduceren.
Ja, maar Eva, dat is maar weer dus, gekaapt op het moment, begrijp ik.
Dat is bij deze al mislukt.
Bij deze stap ik even een...
Nee, je moet gewoon blijven zitten.
Dan eet ik even met je moeder een stukje appeltaart.
Nee, maar we gaan eerst even neerzetten. Wat ik het leukste vind, en dat is misschien ook wel leuk voor jou, Martijn. Ik heb jouw Wikipedia-pagina nog nooit bekeken. Maar dit is een van de leukste Wikipedia-pagina's die ik ooit ben tegengekomen. Vind je dat zelf ook zo'n leuke?
Van mij of van Martijn?
Nee, die van jou.
Oh ja, nee, ik weet niet. Wat staat er?
Nou, dit is echt geweldig. Er staat dus een levensloop bij. En er wordt heel kort even verteld dat je in Krommenie bent geboren en journalistiek hebt gestudeerd. Maar dan komt er eigenlijk van alles en nog wat voorbij. Je was hoofdredacteur van de Jackie. Nou, daar ging het al mis. In december 2011 moest
Rihanna
je opstappen.
Was dat.
Ja, op het tijdschrift Rihanna een artikel niggerbitch had genoemd. Nou, heeft ze nog excuus voor aangeboden. Dan ga je even daarna door. Dan lijkt het weer een succesverhaal te worden. Er staat, nou, het gaat bij de Linda Werk, het Parool, de Volkskrant. Bij het Parool zorgde Hoeken voor ophef. Doordat ze schreef dat zij en haar vriend Marcel van Roosmalen een tweede glas sinaasappelsap moesten afrekenen. Omdat hij per ongeluk iets gemorst had. De uitbaatster van het pannenkoekenrestaurant stapte vervolgens boos naar de hoofdredactie van het Parool. Met videobeelden waarop te zien was dat van Roosmalen zichzelf bijschonk. Als genoegdoening besloot het Parool enkele weken later een 2-pagina tellende reportage te wijden aan het restaurant.
Dat is schitterend. Ja, dat is dan je levensverhaal.
Ja, en hebben ze ook een klein stukje. Dan denk je, nu komt het, nu zal het toch wel iets positiefs geschreven worden. Per maart 2015 schrijft Hoeken voor Volkskrant Magazine. Over haar eerste column ontstond enige oproer. Omdat een groot deel ervan letterlijk was overgenomen uit een column van haar eerdere geschreven column in het Parool.
Ja, het is schitterend. Ja, ik vraag me dan af, wie schrijft dit? Wie maakt zo'n pagina aan? Is dat...
Maar dit is dus het hele verhaal wat op jouw Wikipedia-pagina staat.
Ja, daarom zit ik hier. Om al deze wapenfeiten ben ik hier uitgenodigd.
Nou,
ja,
nee, het is heel eerlijk. Dus je bent een open boek en iedereen weet wat de fouten zijn geweest.
Ja, dit zijn de dieptepunten inderdaad. Dus, nou, het is nog niet eens volledig. Dat,
nee, kun je er nog één of twee noemen?
Nou, God, ik vind het heel erg. We zijn er begonnen. Nee, dat vraag ik me wel serieus af. Wie maakt deze pagina's aan?
Ja, dat kan iedereen doen.
Particulieren, ja.
Iedereen kan dat doen. En je kunt het volgens mij ook nakijken.
Dus dat is iemand die mij haat.
Het is iemand die het niet zo goed met je wordt. Is het ex van je misschien of zo?
Nou, daar leef ik niet mee in onmin.
Nee. Al je exen zijn nog steeds...
Het zal een collega zijn, neem ik aan.
Maar het zijn niet verschrikkelijke misdrijven. En het is grappig. Dus,
ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ik heb wel meer.
Hou je van pannenkoeken?
Ik ben dol op pannenkoeken. Ik ben ook dol op pannenkoeken. Gewoon met stroop.
Oké.
Ja.
Dat is wel heel gewoon dan. Dat verwacht je niet.
Ik heb met spek en kaas en stroop.
De stad, de kroeg en de man? Dat is ook een boek dat je geschreven hebt, om toch even door te gaan. En in het boek schrijf je ook weer prachtige dingen die je allemaal hebt meegemaakt en die je ook hebt gehoord enzovoort. En toen hing er op een gegeven moment een briefje op het raam van dat café, of een van de cafés. Ja. Vertrouw deze vrouw niet.
Ja, dat was een volkscafé in de Gerard Douwstraat in de Pijp in Amsterdam. En daar was ik geweest en had iemand gewoon een goed verhaal verteld. En dat was, het was ook echt een heel geestig verhaal. Dus dat had ik opgeschreven. En ja, ik kondig me niet aan als columnist. Je weet je, je bent columnist, dat ben je. Ja, dat ben je of dan dat ben je niet. Het is niet zo dat ik als iemand mij een gaaf verhaal vertelt in een kroeg, dat ik dan ga zeggen, nou kijk maar uit, want ik schrijf het op. Overigens doe ik dat inmiddels wel. Ja? Echt iets voor. Ja, want ik kan er niet. Weet je wel, mensen vinden dat toch, en dat begrijp ik ook, die vinden dat dan toch spannend als ze dat teruglezen. En toen hadden ze inderdaad in die kroeg hadden ze een foto van mij van internet getrokken en daar een waarschuwingsbord van gemaakt. En dat op de raam geplakt van deze vrouw, die werkt voor de story in de privé. En die moet je niet vertrouwen. En ik ben er toen wel naartoe gegaan. Om te zeggen, joh, het valt me mee, ik ben het. En toen was het eigenlijk ook allemaal weer, ja, zo werkt dat ook gewoon in het café. Dan sta je weer een biertje drinken, is dat ook allemaal weer goed natuurlijk meteen.
Ja. Meestal namen iets meer biertjes dan eentje, maar toch?
Ja, maar die tijden zijn voorbij, hè. Ik heb zeer jonge kinderen, 2 en 4. En dan,
ja, je leeft heel gezond, hè?
Ja, nou ja, het neemt gewoon af het drinken. Ik moet echt nu bij gaan houden. Het, is te, ja, het komt er gewoon niet meer zo van.
Nee, terwijl je vroeger, kon je het wel, hè?
Ja.
Samen met je man Marcel, hè?
Eindeloos, ja. Hè? Ja,
lang in dat café dronken worden, dan seks thuis hebben en dan weer doordrinken. Dat was het, toch?
Dat is dan meestal het idee als je net verkering hebt, inderdaad, en naar het café gaat. Nou ja, fantastische tijden. Het is ook niet erg als het afgelopen is, hoor. Ik heb natuurlijk. Weet je wel, drinken kost heel veel tijd. En want je hebt ook altijd een kater. Nou ja, je hebt ook een kater, dat moet je ook allemaal weer verwerken. En in die tijd, je doet niks. Je doet daarna niks. En die tijd heb ik niet meer. En dat is prima. Dus tijd voor alles.
Ja, en jouw man mag ook niks meer. Hè? Die is volledig op dieet gezet. En mag niet meer roken. En die drinkt bijna niet meer.
Hij mag niet meer roken, inderdaad. Nee. Nou ja, zie jij nog mensen om je heen die je rookt? Dat wordt toch steeds minder?
Ja, het wordt er wel steeds minder, maar je hebt hem echt op een regime gezet, heb ik de indruk.
Nou, dat moest
je hebt
ook
al het leuke uit zijn leven weggehaald.
Nou, dat niet. Als je vandaag
zij is er
misschien
nog steeds.
En ik ben er. En inderdaad. Ik weet niet of je vandaag zijn column hebt gelezen.
Hij was geweldig vandaag.
Was geweldig.
Ik heb hem nog even een appje gestuurd. Die was zo grappig.
Ja.
Heb jij hem gelezen, Martijn, of niet?
Een appje sturen, maar ik heb zijn nummer.
Het ging over de mensen die geen idee hebben waar het hier over gaat. Hij had een column geschreven. Hij was in de race voor de. Pau zoekt natuurlijk vervanging.
Ja, er is blinde paniek.
Toen mocht Marcel ook komen. En mijn man is een heel leuk man. Maar het is niet iemand die volgens gebaande paden loopt. Of structuren. Dus dit was echt een. Ja. En daar heeft hij. Dus hij heeft de auditie gedaan afgelopen.
Maar het is wel heel eervol om daar gevraagd.
Nou ja, hij was gevraagd als Marcel Meijer, schreef hij zelf. Sportverslaggever van RTL, dat is Dog Horse. Dus hij werd ook nog als verkeerd uitgenodigd.
Ja,
zou hij eigenlijk iemand anders willen hebben.
Ja.
En, ben jij niet gevraagd eigenlijk?
Nee,
Martijn,
dat ben ik
Koningen,
niet.
Voor. Ja,
Martijn, Koningen is het.
Ja.
Martijn Gerrit Abraham Koning trouwens.
Oké. Okay.
Nee, ik ben er niet voor. Ik zou het wel heel leuk vinden natuurlijk.
Ja, maar het is een vak, hè, Martijn.
Nee, zeker. Maar kun je leren?
Nee, joh. Je gaat zitten, je begint gewoon, maakt het uit.
Ja, dat geldt.
Jij doet het wel heel makkelijk, lijkt inderdaad, Wilfred. Maar het is wel pittig. Maar ik denk dat ik goed in de buurt zou kunnen komen.
Maar zou jij het niet willen? Want jij hebt ook in interviews al aangegeven dat de tv is nu wel een ding wat je verder wil gaan ontdekken.
Nou, laat ik het zo zeggen. Het is niet meer iets waarvan ik meteen denk, dat kan ik niet. Een boel en bal en dat vind ik eng. Nee.
En dat heeft bij de Wereld Draait Door zat je daar.
Te stralen.
Overtuigend, hè? Ja, je zat er gewoon. Dat was goed.
Nou, goed. Kijk, je bent heel erg kritisch altijd op jezelf. Maar, 40,
je wordt jezelf ook goed.
Nou, 40 woorden scheelt. In je beoordeling van jezelf. Dat is zonder meer. Ik weet niet of jullie dat. Hoe oud ben jij, Martijn?
Precies 40. Dit is echt zo toevallig. ik ben 1 en al oor nu.
Nou, heb jij dat zelf niet gemerkt? Dat je denkt van ik ben wel klaar met het gemiezenmaus met mezelf?
Nee.
Jezelf kritisch beoordelen? Nee, nou dat
ik
komt dan.
Ik beoordeel mezelf alleen maar kritisch.
Ja, nou goed. Ik ben daar niet helemaal van af. Maar je merkt wel dat je denkt van ik kan wel wat.
Dus de tijd van tv is aangebroken. Dat is wat je eigenlijk zegt nu.
Ja, dat gaat ver. Maar ja, eigenlijk wel.
Ja, nou, laten we het dan zo stellen. Ja. En dan gewoon een eigen talkshow. Waarom laten ze jou dan die screentest niet doen? Want ze zijn echt in blinde paniek.
Ja,
ze zoeken maar en ze zoeken maar. Dus.
Nee, maar het is een vak, hè? Ik bedoel dat.
Maar het moet wel een duo. Misschien met Martijn samen dan.
Ik zou het wel leuk vinden. Ja, ik vind wel dat we een klik hebben.
Nou,
ik voel wel een enorme klik.
Dus wil dat na de uitzending even verder kijken hoe we hier doorheen zijn gevochten.
Oké. Okay. Zal ik nooit meer iets op je Wikipedia-pagina zetten?
Nee. Oké. Goeie deal. Ja.
Nou ja, hij zit er al. Maar hij blijft nog even zitten ook. Ja. Jij mag ook gewoon overal bij meepraten. Je mag hem dus ook in de weg gaan zitten, zometeen.
Ik zat niemand in de weg, volgens mij.
Nee, een beetje maar.
Nee, nee toch?
Nee. Dat was toch niet
één ding wat haar lievelingspannenkoek was.
Nee, maar gelijk mijn moeder zo beledigen. Dat was niet aardig.
Ik heb je moeder helemaal niet beledigd. Ik heb haar nog een dikke zoen gegeven. En zij gebruikte haar tong zelfs. Dus ja. Je hebt een lekkere moeder, Wilfred.
Nieuwe Vrijdag 6 december is het alweer. Dag naar Sinterklaas. Ja, die was er gisteren.
Yes.
Heb jij nog wat gedaan, Martijn?
Nee, ik moest spelen in Amstelveen voor mijn show. De eindejaarsconferentie.
En?
Het was een hele pittige avond eigenlijk. Het was op een gegeven moment een hele oude mevrouw, ik denk van 180. Ik weet niet hoe ze aan kaartjes komen, wat ze bij mijn show doen. Maar die zat half vooraan en die zei zo na 10 minuten, zei ze zo in een soort stilte moment, zei ze...
Als dit op de televisie was, was ik nu weggezept.
Dat zei ze gewoon.
Ja. Maar zei je, u kunt ook gerust weglopen?
Nee, dat zei ik ook. Ja, ik ben heel lang bij stil blijven staan en zo. Dus dat was wel een nieuwe. Die kende ik nog niet.
En wat doet dat met jouw zelfvertrouwen of is dat inmiddels onafhankelijk?
Mijn zelfvertrouwen die is er niet meer. Die is helemaal weggespoeld. Dus dat is heel prettig. Dat werkt heel vrij. En ik moest daar eventjes in schakelen. Maar ik heb nu dit seizoen wel geleerd hoe je wat meer dat ik het kan laten vallen. En dat ik het dan weer kan oppakken. Vroeger was ik dan heel zenuwachtig geworden. En dan ging ik nog sneller spelen om te pleasen. En nu merk ik van, dan neem ik even een stapje terug.
Dat is toch die 40 jaar die je nu hebt bereikt?
Die 40 jaar die ik nu heb bereikt, zo oud ben ik, klopt. En nu is het 16 jaar dat ik comedy doe. En cabaret.
Maar je bent toch gearriveerd, zoals dat heet?
Ik ben hier net gearriveerd, maar nog niet in het leven. Nee, absoluut niet, nee.
Vind je hem grappig eigenlijk? Eva?
Constant, zeg maar. Ik heb een keer een sketch van jou gezien. Wat was je nou aan het doen? Je ging pinnen met paddo's op, zoiets?
Netflix was dat.
Mijn
show staat op Netflix en op Videoland trouwens.
Rustig maar. Die heb ik toen gezien samen met
Arriveert, heet dat.
Marcel, inderdaad. Die heb ik thuis op de bank met Marcel te kijken.
Oh,
en Marcel moest ook vreselijk lachen. Je weet, Marcel is geen lachenbekje van nature.
Helemaal niet, terwijl het hem wel heel goed
was. Altijd wel een lachenbekje, maar.
Jij kent hem anders inderdaad. dus dat zegt gewoon... Ik vond hem ook steengoed. Het was echt absurdistisch.
Ja, Comedians of the World is dat staat op Netflix. Samen met Sunos Elamadi en met Ryan Penday.
Daar ben je de wereld over gegaan. Die kan iedereen ontvangen, toch?
Ja, ik heb ook heel veel complimenten van all over the world.
Van wie zou je het allerliefste compliment krijgen? Als je droom hardop, je mag echt van
Tony
iedereen.
Hermans. Ja.
Maar die is dood.
Nee, dat klopt. Dus dat wordt extra moeilijk. Maar ik mocht iedereen zeggen.
Ja. Serieus?
Nee, niet serieus.
Ja, oké, maar die is dood.
Joep van het Hek, vind ik ook. Maar die had me laatst wel een compliment. Die zijn mooie schoenen.
Maar echt van alle mensen op de wereld. Dus ook wereldwijd. dit is toch een heel...
Oké, wereldwijd Obama.
Ja, serieus?
Maar ik zou niet weten wat voor complimenten hij dan mij zou moeten geven. Hij kent mij niet, maar dan zou hij zeggen... Great performance. I loved you in Comedians of the World.
Precies, dit is wat ik tegen comedians heb om daarmee te praten. Want ze maken van alles een geintje.
Dat was een bloedserieus antwoord.
Maar jij interviewt dus bijna nooit...
maar waarom heb je een hekel aan comedians? Nu heb je een hekel aan comedians.
Nee, ik heb geen hekel aan comedians, maar ze maken overal een grap van.
Dus ik ken er een heleboel die dat niet doen, hoor.
Oh ja?
Nee, ik had afgelopen zondag nog een aan tafel. dit is een inside joke, die snapt niemand.
Nee.
Maar dan moet je maar dat programma Café Hendrik zeggen... nee, kijk, aangezien niemand het doet, snapt ook niemand deze grap.
Nee, ik heb zeker gekeken.
Oh, je hebt je gekeken?
Natuurlijk kijk ik.
Jij moest niet doen, zondag.
Het is een flop.
Ja, dat loopt voor geen meter.
Hoeveel kijkers had je op zondag?
100.000, 102.000.
Oh. Maar zeg dat wat? Het is toch ook een programma waarin jij ook toch even jezelf ontwikkelt tot... je gaat toch ook de talkshow host dan worden? Is het niet zo één keer
Ik wilde een beetje, omdat het zondagavond is, dit gevoel proberen te vertalen. Dus wat de Friday Move een beetje inschreef, dat lossen, weet je wel. Mensen erbij, een beetje gezelligheid.
Je wil gewoon je moeder meenemen.
Nee, maar serieus, wat mankeert er aan? Wat denk jij dat er aan schort dan?
Nou ja, ik denk dat het te maken en met het programma heeft... en ook met de tijd in de zender, denk ik. Dat het allebei een beetje. En ook met de presentatie. Mm. Dat ben ik.
Dus, het is niet anders, jongen.
Ja, nee, wat ik heel moeilijk vind is duo presentatie. Ik ben erachter gekomen dat het niet mijn sterkste punt is.
Jij bent geen Twix. Jij bent gewoon een Mars.
Ja, waarschijnlijk wel, ja.
Ja, geen KitKat.
Ik vind dat echt heel moeilijk. Kun je dat voorstellen? Daarom lijkt het me ook zo lastig wat die mensen nou gaan doen... die nu allemaal getest worden. Want Marcel mocht oefenen met, hoe heet ze?
Willemijn Veenhoven.
Ja, die kan het wel.
Ja, die kan wat hoor. Zeker als vakvrouw. Maar die ging ook onverstoorbaar door. Hij zat ernaast zich te struikelen over de autocue. En zij ging gewoon door. Dus dat is echt. Maar ze heeft ook 10 jaar radioervaring. En dat is wel iets wat je ook...
Ja, van de Nieuws-BV, zei je?
Ja, zij is van Nieuws-BV. Ja, die is wel echt goed hoor.
En daar is Marcel soms druk te maken.
Ja. Oké, maar het is natuurlijk een heel ander verhaal... of je even ingevlogen wordt om je mening te geven.
Nee, natuurlijk. En wat wacht je? Mijn oudejaarsconferentie om 8:30 op RTL 4 in december. Dat is ook een totaal...
Oh, daarvoor kwam je hier toch, of niet?
Ja, vertel daar eens even over. Zo nieuwsgierig.
Ook alweer, maar.
Ik zit hier voor twee dingen. Mijn oudejaarsconferentie en de nieuwe single van Sterrenkoning.
Oei, die appte jij al, hè? Die was onlangs bij ons de gaststerren.
Ja, ja.
Jong meisje nog, maar zeer succesvol. Influencer,
die zit al 10 jaar in het vak ook. Actrice. Hey, dit is hem.
Het jaar toch snel voorbij.
Heel erg mooi. Staat nu op Spotify.
Ik kende dan ook niemand zoals jij.
Dit is jouw nichtje.
Nee, het is geen familie. Daarom is ze ook zo getalenteerd, denk ik.
bestaat.
Ben je verliefd op haar?
Ik denk wel dat ik verliefd op haar ben, ja zeker. Ze is een zeer groot talent. Ja. Op een vaderlijke manier verliefd.
Hoe oud is ze?
16.
Ja.
Dus, ja.
Ja, op het randje.
Ja. Maar groot,
het is mooi.
Groot fan.
Ja. Goed dat je dat meegebracht hebt. Ben je ook zo enthousiast over je eigen oudejaarsconferentie of niet?
Ik ben zeer enthousiast over mijn eigen oudejaarsconferentie. Dit is by far de absolute beste show die ik ooit heb gemaakt. Tot nu toe al. En ik heb nog een maand om helemaal af te lijnen en op te schaven.
Maar hoe weet je dat nu dat de beste is? Waar ligt
omdat
dat
het nu gewoon... Ik heb mezelf echt gevonden. Dus wat er gisteren ook gebeurde, dat in een show dat er rare dingen gebeuren, durf ik nu veel meer gas terug te nemen en het te laten vallen en het weer op te pakken. En dat is heel erg.
Maar hoe laat je iets vallen dan? Hoe werkt dat dan?
Dan dondert alles gewoon in elkaar. En dan zeg ik ook even niks. Gewoon 20 seconden.
Maar je zegt ook niks.
Nee,
je benoemt het niet. Je gaat er niet mee spelen.
Ja, ik benoem het juist wel. Dan ga ik een beetje mee spelen. Een beetje improviseren.
Grappig.
Maar vroeger ging ik dus dan helemaal pleasen. En dan heel snel verder vertellen. En nu merk ik dat ik heel veel gas terug kan nemen. En dan kan ik dingen echt uitproberen. Dus ik durf nu ook veel meer een verhaal te vertellen. Zonder dat daar meteen een grap bij zit.
Maar benoem je ook je gevoel op dat moment, wat het met je doet, of laat je dat weg?
Dat is het eerste dan wat je doet. Dus je laat het een beetje vallen en dan zeg je wat het met je doet en hoe dat dan verder gaat.
En maar wat beschrijf je?
Want ik heb bijvoorbeeld die mevrouw die dan zei van, ja, dan was ik weggezept. Nou, daar heb ik de rest van de show over gefantaseerd hoe ik haar dood ging maken bijvoorbeeld. Dus, op
Anna Gatsby doet de Australische comedienne of cabaretier, wat is het? Mm-hmm. Anna Gatsby die maakt van dat ongemak een item in haar show. Nanette, die zegt echt van ja, laat het ongemak maar daar. Het is jouw probleem.
Ja.
En dat is natuurlijk heel goed als je het gewoon dood laat vallen inderdaad.
Ja. Ja,
niet letterlijk, maar dat je op gaat lossen.
Nee, zeker. Maar ik ben wel zeker een pleaser. Maar zeker in een try-out fase. Want die show moet natuurlijk nog gemaakt worden. Als ik dan ga pleasen en ik doe die show, dan heb ik er niks aan. Dus ik kan dan beter toch dingen uitproberen. En dan, ja, dan laat je het soms even vallen. En dan begin je weer opnieuw. En dan weet je ook precies zeker dat als dit nu werkt op dit moment, dan gaat dat straks. Als het helemaal ingebed zit in de show, dan werkt het heel
goed. Maar het is een soort roast, toch? Ook een beetje.
De oudejaarsconferentie.
Ja, of helemaal niet?
Nee, niet echt een soort roos. Nee, hij ontwikkelt zich nu een klein beetje naar wel echt een show met een thema. En
wat het thema is dan?
Ja, het is een beetje wat het jaar is. Het is een beetje de boosheid van mensen en ook een beetje de eenzaamheid. En ik ben niet een cabaretier die dan dat helemaal gaat uitpluizen en dat je een soort analyse daarvan krijgt. Dus ik doe het wel op mijn eigen manier, maar dat zuipelt er wel een klein beetje doorheen. En ook dat we... Ja, er zijn nu zoveel nieuwe mogelijkheden om te communiceren. En de hele wereld staat eigenlijk dichter bij elkaar. Wat eigenlijk het resultaat is dat we steeds verder van elkaar afkomen te staan.
Zo, dit zijn diepgravende woorden. Ik zie je ook een beetje.
Ja. En dan natuurlijk gecombineerd met een heleboel poep- en plas-grapjes.
Toch nog wel.
Ja, zeker.
Ja.
En hoe ben jij in aanloop naar zo'n show? Is er dan nog met jou, valt er dan nog met jou te
Nee, heel goed. Ik ben wel wat gestrester, merk ik. Dus ik wil soms iets meer iets kortaf. En dat er wel veel bij komt kijken natuurlijk. Dus, en het is een hele grote eer. Maar ik speel al heel veel shows en ik doe heel vaak opnames. Dus die stress heb ik ook niet echt. Nee,
maar dit is wel weer een ander moment.
Ja.
En het kan maar één keer. Het moet goed.
Ja, nou ja, we nemen 2-3 keer op. Dus het is niet live gelukkig. Dus okay. Ik neem de 27, 28 en 29 december nemen we op. In de Meervaart in Amsterdam.
Zijn er nog kaarten voor dan?
Ik denk het. Misschien een paar voor die opnames wel.
Hmm.
En dan maken we daar een heel mooie show van. Die wordt 31 december. 31 december.
Eva is een hele serieus interview. Of
zij kijkt dan ook in één keer heel serieus.
Ja, ik heel serieus.
Jullie hebben een beetje hetzelfde. Daarom zouden jullie ook een heel goed duo eventueel zijn. Want jullie zijn heel lief en leuk en innemend. En charismatisch en aardig. Jullie kunnen ook heel erg to the point en gevaarlijk zijn. Dus ik vind dat wel spannend. Ik vind het spannend. Ik vind gemeen niet het goede woord. Ik vind jou niet gemeen of zo. Nee. Doortrapt.
Dat is een beter woord.
Beter woord, hè?
Ja, het is achterbaks inderdaad.
Nee, dat is weer een verkeerd woord.
Ja, dat is
woord.
Nee,
achterbaks. Ik vind doortrapt vind ik wel sluw.
Maar man was die laatst iets huilend weggegaan op een gegeven moment. Die was zo van slag.
Marcel?
Ja, die was helemaal van slag na afloop.
Hier?
Wanneer heeft Marcel voor het laatst gehuild?
Jezus, ik weet het niet hoor. Precies. Dat is niet. Huilen is niet zo aan.
Heb je nooit meer gebroken, zeker? Nee. Toen het afgelopen was.
Nee. Alles wint, jongen. Dat
wat doet hij 31 december om 8:30?
Nou, ik neem aan met mij op de bank zitten.
Mijn en, show kijken.
Ja, Martijn, dat gaan we doen.
Ik hoop dat je dat doet. Want ik lees jullie bijna elke dag.
Ja,
dus,
dat verplicht wel enigszins
wat
inderdaad.
Wat, denk ik dan.
Wij gaan naar jou kijken.
Maar was dit jouw eerste ontmoeting met hem?
Ja, zeker. Ik vind jullie heel familiair en gezellig met elkaar. Ik heb jullie beiden nog nooit ontmoet, dus het verbaast me.
Ik heb net zijn moeder gezoend, hè, dus dat gaat absoluut
een mens. Ja, maar zo ben jij, gehoord,
dus, ja, dat is wel niet dat het zo snel kon gaan. Maar
ze smaakte naar appeltaart.
Echt waar?
Ja,
maar ze heeft er ook 3 op.
Ja.
Nou ja, goed dat je er was, Martijn.
Ik vond het heel leuk om er te zijn.
En anders volgende week in het café ook nog even langs. Leuk.
Ik zou het heel erg leuk vinden. Fijn dat je me uitnodigt. Ja, ja 12 december.
Ja, bij deze.
Denneke. Gezellig. Ja. Nou, waar gaan we het over hebben? Over mijn show.
Nou ja, jouw show kan ook wat te sprake komen. Maar je weet nooit wat er gebeurt in dat programma natuurlijk.
Dankjewel. Hè? Heel leuk je ontmoet hebben, Eva. Heel gezellig. Je bent nog leuker in het echt dan op tv en op andere dingen. Heel erg fijn. En jij altijd fantastisch, Wilf. Je ziet er prachtig uit. Ben je afgevallen of ben je meer aan het trainen?
Martijn Koning.
Dankjewel. Dat was Martijn.
Bedankt.
Ik ben er nog.
Tot zo.
Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Ja, maar dat is natuurlijk als je urenlang op al die recepties staat, heb je ook wel eens een wat zwakker roddelmoment.
Dat is een bekende riedel.
Die moeten zich melden.
Dus het wordt een zwaar debat.
Wilfred Gené.
Ze willen zelf niet bij zijn, maar Marja Minnesma van Urgenda volgt met belangstelling de klimaattop in Madrid. We zitten vandaag in het Mercure Hotel Amsterdam City. Altijd een ingewikkelde naam, maar we zitten er toch wel degelijk met de Friday Move. En onze eigen DJ is er gelukkig ook, DJ Thomas Robson. En mijn co-host van vandaag is niemand minder dan Eva Hoeken. Grote ambities, gaat de televisiewereld bestormen. Maar tot die tijd schrijft ze onder andere voor Volkskrant Magazine. En ze wordt door haar man omschreven. Is het je man of is het je vriend? Je vriend is het eigenlijk.
Ja, we zijn nog niet getrouwd.
Nee, want daarom noemt hij jou ook altijd de vriendin, heeft hij het over, toch?
Ja.
Jou? Ja. Die noemt jou structopaat.
Ja, dat klopt. Ja.
Kun je even kort uitleggen waarom?
Nou ja, god, voor hem is het al snel structopathisch. Hè? Als je een keertje iets opruimt achter je kont en niet iets laat slingeren, vindt hij het al structopathisch. Dus volgens mij valt het wel mee, maar het klopt wel dat ik in orde wel gedij. Ja. Ja, en dan bij Marcel uitkomen. Het is ongelooflijk.
Het is ongelooflijk. Dat is een extreem andere kant meteen.
Ja, echt totaal andere kant. Ja.
Wat voor jou dan heel fijn is, een soort gevoel van thuiskomen als je naast Marja Minnesma zit, begrijp ik nu. Want jullie komen uit dezelfde streek, hoor ik net.
Ja.
Er gebeurde gelijk iets.
What are the odds? Ja. U komt uit Wormerveer, heb ik net begrepen. En ik kom uit Krommenie. Nou ja, dat ligt letterlijk tegen elkaar geplakt. Dus ontzettend leuk, zelfde roots.
Ja, en je zegt gelijk u. Dat is netjes.
Hetzelfde accent.
Ja?
Ja?
Nou nee, ik denk dat je je accent heel erg afleert. Behalve als je super enthousiast bent.
Ja,
dat merk
ik
bij jou ook wel een beetje.
Maar mogen we tutoyeren? Of?
Ja, natuurlijk.
Ja? Nee, omdat ze dat heel netjes deed namelijk. Je bent netjes opgevoed ook.
Ja, heel netjes.
Dat gebeurt daar in jullie contraille.
Ja, ik zeg ook nog u tegen mijn moeder.
Echt waar?
Ja, en mijn kinderen tegen mij.
Nee.
En je tegen mijn man.
Mijn kinderen zeggen u?
Ja, dat gaat heel goed.
Oh.
En ze vinden het toch nog leuk.
Ik heb laatst een enorme discussie gehad met mensen die het belachelijk vonden als je dan u tegen je ouders zegt. Maar die vonden dat afstandelijk en dat doe je niet. En dat dan is er gebrek aan liefde. Daar ben ik totaal niet mee eens.
Dat voel ik ook
niet. In Wormerveer is dat heel normaal, maar in heel veel plaatsen in Nederland is het toch iets anders.
Maar, ik zeg wel tegen mijn schoonmoeder, is 88, en dan zeg ik ook u tegen. Ja.
Oké. Okay.
Ik heb ook geen enkel probleem.
En hoe oud zijn je kinderen, als ik dat mag vragen?
Die zijn nu 16, 18 en 20. Die van 20 die is echt inmiddels je. Mag ook.
Oké. Okay.
Maar ik heb ze opgevoed met u.
Nou.
En hoe verandert dat dan?
Ze ging studeren en toen vond ze tijd voor je. Nou, dat vind ik goed.
Ja. Eerst iets in drievoud inleveren enzovoort?
Nee, helemaal niet. Nee, dat gaat heel natuurlijk.
Oké. Okay. Goed dat je er bent. Ik vind het nu echt heel eng om je te zeggen, merk ik anders zelf.
Nee,
goed dat u er bent,
directeur
van Urgenda. Hartstikke goed allemaal. Juni 2015 was een mooie dag natuurlijk voor Urgenda. Rechtszaak tegen de staat.
Ja, dat was wel een van de belangrijkste en mooiste dagen van de afgelopen 10 jaar.
Ja, strijden tegen de stikstofuitstoot in Nederland. Jullie kregen gelijk eerst van die rechtbank, later ook van het Hof. Binnenkort is dan de hoge beroep en dan mag de Hoge Raad volgens mij zijn uitspraak doen, toch?
Ja, en dit ging over CO2, dus over klimaatverandering. Dat is weer heel iets anders dan stikstof, want daar heeft iemand anders een rechtszaak over gewonnen.
Ja, dus die hoort die man ook alweer.
Johan Vollebroek.
Ja, dat is hem inderdaad. Ja.
Dus dat is veel lokaler en dit gaat natuurlijk over, we moeten met z'n allen uitstoot verminderen. Daar heeft Nederland zich ook aan verbonden. En Nederland had 10 jaar lang gezegd van, ja, we zouden tussen de 25 en de 40% moeten doen volgend jaar.
Ja.
En we zitten nu op 15. En dus wij hebben de rechter gevraagd van, nou, houdt Nederland aan zijn eigen woorden? En toen heeft de rechter gezegd, nou, die 40% lijkt me eigenlijk wel nodig, want het gaat heel hard de verkeerde kant op met klimaatverandering. Maar daar gaat de politiek over. Maar die ondergrens van 25%, daar ga ik wel over. En daar moet je als Nederland toch minimaal wel aan voldoen.
Ja.
Nou, dan moeten ze nog wat harder gaan lopen.
Dat komt dus op 20 december om 11 uur volgt de uitspraak dan.
Ja,
nou ja, je weet bijna wel zeker toch dat dat goed gaat komen, toch? Of ga ik nu
Nee,
heel
dat weet
zijn?
Ik niet zeker. We hebben 2 keer gewonnen. En er is in september een advies gekomen aan de Hoge Raad. Wat ook op onze hand was. Maar je weet het nooit. Dus voor mij blijft het heel erg spannend.
Maar als het voor einde 2020 moet, hoe gaan ze dat in godsnaam voor elkaar krijgen dan?
Als ze die 10% extra er nog bij willen krijgen.
Nou, wij hebben in juni, toen onze rechtszaak zijn vierde verjaardag vierde, een plan ingeleverd samen met 700 organisaties. Om te laten zien dat het nog steeds kan. En die 700 organisaties zijn ook van harte bereid om het uit te voeren. Mm-hmm. Dus als we winnen, dan zou ik de overheid adviseren, nou, maak een pot met middelen en andere dingen die we nodig hebben. En laat ons het maar doen.
Hoeveel zou er in die pot moeten dan?
Nou, dat is heel verschillend. Het gaat bijvoorbeeld ook over dat je de woningcorporaties, die hebben nu een zogenaamde verhuurdersheffing, maar dat is eigenlijk een ordinaire huurbelasting. 2 maanden huur moeten ze gewoon terugstorten in de pot van de staat. Nou, als ze dat niet meer hoeven te doen, maar mogen gebruiken om hun huurwoningen energie-neutraal te maken, dan hebben die huurders meteen €120 per maand over. En dan is iedereen blij. Nou, het gaat dus ook over dat soort dingen. Schaf dat af, want het zou tijdelijk zijn. Nou, maak het dan eindelijk ook tijdelijk. Maar het gaat ook over dingen als in het Veenweidegebied, voor ons wel bekend, zet het water daar wat hoger.
Ja.
Ja, dan heb je minder uitstoot. Nou, als er nu toch langzamer gereden moet worden vanwege stikstof, doe dat dan gewoon overal en ook na 7 uur. Want dan doe je ook wat voor CO2. Nou, zo zijn er ook heel veel van die dingen die voor stikstof en CO2 allebei tegelijkertijd gelden.
Dus leg even het verschil precies uit, want voor heel veel mensen is dat nog steeds al ingewikkeld allemaal.
Nou, je stoot stikstof uit door verschillende dingen. Onder andere in de landbouw, maar ook als je auto rijdt.
Ja.
En dat slaat in de natuur, in de omgeving neer. En daardoor verzuurt de boel. En dan krijg je gewoon dat bepaalde naturen daar niet meer goed doet. Nou, dat wil je niet. En daarom is er op grond van natuurwetten gezegd, je moet gewoon minder uitstoten. Want Nederland heeft gewoon al jaren en jarenlang veel te veel uitgestoten.
Ja.
Nou, dan kan je dat verminderen door langzamer te gaan rijden. Je kan het verminderen door minder vee. En je kan het verminderen door een aantal andere dingen, zoals vliegen, et cetera. Nou, en je probeert wat ruimte te creëren voor anderen. Als wij langzamer gaan rijden, stoten wij minder uit. Zowel stikstof als CO2. Dus doe je voor 2 onderwerpen doe je wat. En dan kun je bijvoorbeeld in de buurt weer gaan bouwen. Want die bouwers die rijden daarheen met vrachtwagens. Dat stoot wat uit. En daarom mogen ze nu niet die bouwprojecten doorzetten.
Maar jullie vinden het CO2 net zo belangrijk als de stikstof, begrijp ik wel. Hè? Alles wat kan helpen is best. Is goed.
Nou, het zijn hele andere dossiers. Want klimaatverandering gaat echt. We koersen nu nog steeds af op aan het einde van deze eeuw 3 tot 4 graden warmer. Dat is een onleefbare wereld.
Ja.
En dat is dus wel nog een veel groter dossier dan stikstof. Maar stikstof is ook iets waar we ons handtekening onder hebben gezet, onder allerlei natuurwetgeving. Dus dat moeten we ook gewoon doen wat we zelf hebben beloofd.
Doe jij er wat aan, Eva?
Ja, dat denk ik wel.
Je moest er wel over nadenken.
Ja, omdat het natuurlijk allemaal klein bier is. Weet je, dat is een probleem. Ik kan wel afval scheiden en ik kan wel veel met de trein gaan en een beetje braaf leven. Maar de vraag is of dat zoveel zoden aan de dijk zet. Het is natuurlijk, consumentengedrag is wel belangrijk, maar het zijn natuurlijk niet de grote winst ga je daar niet mee pakken. Er is ook zo, ja, misschien haal ik nu dingen door elkaar, maar lees je ook net weer in de krant 2 dagen geleden of zo een parool dat afval scheiden weer geen moer uithaalt, omdat het uiteindelijk allemaal op een grote hoop terechtkomt. Dus je vraag je wel af wat je.
Nou, dat is inderdaad een heel ander dossier en ook niet altijd waar. Maar even over klimaat. Kijk, 40% van de uitstoot komt van de industrie. Dus die moet van alles doen. Mm-hmm. Maar 30% komt ook uit alle huizen en kantoren. En het hele probleem van klimaatverandering is dat je dus niet met 1 grote streek alles kunt doen. Maar alle mensen zullen van het gas af moeten en kijken of ze over kunnen gaan.
Sowieso mentaliteitsverandering.
Of een andere oplossing. Nou, weet je, wij vanuit Urgenda doen we ook hele concrete projecten. Dus wij kunnen mensen helpen om helemaal energie neutraal te worden. Dat betekent van het gas af en zelf al je energie opwekken met zonnepanelen. Dan is je hele energierekening weg. En dan zou je dat terug kunnen betalen in 15 jaar voor hetzelfde bedrag per maand als wat je nu kwijt was aan energie. Dus je gaat niet meer uitgeven per maand. Dat soort oplossingen moeten veel groter voor aan de man gebracht worden. Want nu denkt iedereen moeilijk, moeilijk, duur, duur, ingewikkeld, hakken in het zand. En dat hoeft dus niet.
Nee.
En dat geldt voor meer dingen. Kijk, de komende generatie elektrische auto's wordt betaalbaar en rijdt meer dan 400 kilometer. En als je hem eenmaal hebt, is het heel goedkoop. Ik rij al 10 jaar elektrisch. Het is echt super goedkoop rijden. Nou, als je eenmaal mensen over de eerste hobbel kan helpen.
Maar die rijdt waarschijnlijk 100 kilometer of zo dan staat.
400 kilometer.
Echt waar?
Ja, nou, ik heb niet deze auto al 10 jaar. Ik heb in de loop der tijden steeds betere. Maar de auto die ik nu rijd, rijdt nu 400 en in de zomer 450 kilometer. En dat is echt de eerste auto. En het is geen Tesla, het is gewoon een middenklasse auto die echt.
Ja, welk merk praten we over dan?
Dit is een. Mag ik een merk noemen?
Ja, nee, ik mag alles.
Dit is een Kona. En je hebt nog zo'nzelfde soort, de Kia Niro.
Maar hoe duur is zo'n auto dan? In de aanschaf?
Ja, dat verschilt een beetje. Maar dit zijn auto's die liggen rond de €30.000.
Ja, precies. Maar kijk, dan heb je het ook alweer over bepaalde sociaal-economische klassen die dat kan betalen. Ik kan geen €30.000 voor een auto.
Nee, maar
betalen.
Dit heet wel een middenklasse auto. Je hebt ook kleinere auto's.
Ja, maar ik kan 3.000 betalen voor een auto. En dan zijn we er.
Ja, dus jij moet in de tweedehandsmarkt.
Ja, dat sowieso.
Ja, ja, dus dan ga je over tweedehands auto's praten. Ik praat nu even over de nieuwe auto's die zeg maar de markt op moeten komen. Dus je hebt van verschillende groepen mensen. Maar de mensen die wel rijden in leaseauto's en in nieuwe auto's, die moeten mee beginnen. En dan kunnen jaren later de mensen volgen die tweedehands.
Maar kun je dan niet afspreken dat die auto's gewoon 130 mogen blijven rijden, die elektrische auto's?
Dat vind ik een goed idee. Dat doen ze in Oostenrijk, hè? Daar mogen iedereen 100 en mensen met elektrische auto's mogen 130.
Ik vertel dat laatst aan Klaas Dijkhoff voor. Die zei, ja, mevrouw vindt het ook een goed idee, maar is veel te gevaarlijk. Maar dan hou je toch één baan dat je er alleen maar 130 mag rijden met elektrische auto's?
Ja, het is helemaal niet veel te gevaarlijk natuurlijk. Want je hebt nu ook mensen die 100 rijden en die 130 rijden.
Ja, nee, maar hij beweerde dan dat het verschil te groot was omdat te veel mensen...
in Oostenrijk gebeurt het al, gaat hartstikke goed. Je kunt ook zeggen, we doen 100 tot de helft van het wagenpark elektrisch is en dan gaan we weer omhoog. Je kunt allerlei tijdelijke dingen...
Nee, maar dan ga je al die mensen een beetje toch aanzetten. Misschien dat ze het dan weer leuk vinden om in een elektrische auto te gaan zitten.
Dus niet vanuit de onmogelijkheden en de ellende redeneren, maar vanuit de kansen en waar gaan we heen met z'n allen.
Ja, van de week spreek je ook nog met Wiebes, toch begreep ik?
Ja.
En, wat is de insteek daar?
Nou ja, als wij winnen op 20 december, dan moeten ze heel veel harder gaan lopen. En ik wil dus voorstellen doen over hoe dat zou kunnen.
Ja, wat is het? Dan moet het binnen een jaar gebeuren gewoon eigenlijk allemaal.
Ja, en zij denken dat ze goed op weg zijn. En als je gewoon de kwartaalcijfers tot nu toe bekijkt, dan zijn ze helemaal niet goed op weg. De uitstoot is zelfs weer omhoog gegaan dit jaar, dus... Ik denk niet dat dat...
Wordt een pittig gesprek, wordt dat?
Wordt wel gezellig.
Ja, want de kans, ik gok op dat het gewoon in het hoger beroep ook gewoon goed wordt gekeurd. En dat gewoon gezegd van, nu moet er wat gebeuren. Dat voelde
ik. Ik hoop het van harte. En daarom hebben wij ook hele concrete plannen gemaakt met die 700 organisaties... die we allemaal volgend jaar met z'n allen kunnen uitvoeren. Voor een heel schappelijk bedrag ook nog.
Ja, dus ik denk, wat is een schappelijk bedrag dan?
Nou, er wordt altijd gerekend in prijzen per CO2 per kilo uitstoot, bla bla bla. Maar je moet een paar miljard in hun fonds stoppen, maar dan kom je heel eind.
Een paar miljard?
Ja.
Nee, maar dan gaan de boeren roepen en dan gaan de verpleging roepen en iedereen gaat roepen.
Nee, want daar zit dus geld in bijvoorbeeld voor de zorg om hun huizen aan te pakken.
Okay.
En die kunnen dan 10-20% besparen in één winter. En er zit ook geld in voor al die woningcorporaties, zodat die huurders een lagere energierekening krijgen. Dus
perfect,
er zitten
gewoon
een
draaiboek achterlaten bij Wiebes en klaar.
Ja, gewoon, precies.
Niet eens met het arrest afwachten. Gewoon boem gaan met die handel. Elke dag telt nu.
Plan.
Ja, toch? Ja.
Ja.
En in Madrid verwacht je daar nog wat van? Of zeg je nou, ach, al die landen bij elkaar?
Nou ja, we hebben bij de vorige top in Polen is er heel veel afgesproken. Want in Parijs is er gezegd van we willen die temperatuur niet verder laten oplopen. Eigenlijk dan 1,5 graad. En daarvoor was het 2 graden. Dus er moest ineens heel veel actie bij. En al die landen hebben gezegd van nou, wij willen dit doen, wij willen dat doen. Als je dat optelt, kom je nog steeds op 3 graden uit. Oftewel, zo zitten nu bij elkaar van wat gaan we extra doen. En het grote hete hangijzer nu is dat er heel veel landen zijn die het willen afschuiven. Op andere landen of die willen zeggen, nou, ik doe het wel ergens anders, maar niet bij mezelf. En hoe ga je dat dan verrekenen?
Zoals altijd, hè.
Oost-Europese landen die in de crisis heel veel minder hebben uitgestoten, die hebben een soort rechten daaraan overgehouden. En die willen ze nu te gelden maken.
Ja.
Dan krijg je dus weer meer uitstoot. Nou, terwijl dat was niet de bedoeling van Parijs. Dus daar wordt nog wat over gestemd.
Dat wordt nogal wat, inderdaad, ja. Nou, Marjan Minnis, maar goed dat je er was.
Dankjewel.
En nou goed, misschien zien we elkaar nog wel in de toekomst weer, hè? Bij de Albert Heijn of ik weet niet.
Ja,
wie zal het zeggen allemaal, inderdaad. Veel succes trouwens sowieso.
Dankjewel, tot ziens.
Vrijdag 6 december, we zitten in het Mercure Hotel Amsterdam City. En inmiddels aangeschoven Bernard Handelburg, die vol in gesprek raakt over het milieu, toch begrijp ik ook, met Marjan Minnesma. Jij vertelde allemaal weer schokkende dingen zojuist.
Nou, we hadden het erover dat er 29.000 mensen naar die klimaatop in...
Per vliegtuig allemaal.
Ja, ongetwijfeld, een groot deel. Of een heleboel mensen uit principe met de trein. Dat zal ongetwijfeld ook, maar er zijn er veel te veel. Dus een idioot.
Ze moeten toch ergens verzamelen? Je kan niet actie ondernemen als je elkaar niet spreekt.
Er zijn 193 landen in de wereld die hoeven niet te worden vertegenwoordigd door 29.000 mensen. Je kan maar wat.
Je kan maar wat, inderdaad. Ja. Dat is een hele goede, Bernard. Ja. Schande is het, vind je ook niet?
Ja.
Toch?
Nee.
Niet?
Nee.
Waarom niet dan?
Ja, je moet toch ergens beginnen? Je moet toch met je...
Ja, nou, kom met een man of twee per land, weet je wel. Hè?
Ja, ja, nou goed, daar kan ik niet... weet ik niet. Maar ik snap wel dat er actie nodig is. En dan moet je... Dat kan niet als je het niet serieus neemt.
Ja, je hoort net ook van Marjan dat ze gaan nu allemaal hun eigen eisen weer stellen. Van wij hebben het verleden minder uitgestoten, nu mogen we meer uitstoten. Ze zitten daar helemaal niet om het klimaat te redden. Ze zitten om zichzelf een beetje te bevoordelen. Daar komt het op neer. Toch,
ja, nou, nee, er zijn echt... Dat is ook niet waar.
Je kan maar wat.
Nee, ja, ook, je kan maar wat. Er zijn heel veel mensen, zoals wij met z'n drieën ook... die oprecht bezorgd zijn over het klimaat... en daar van alles aan willen doen... en ook pogen om daar dingen aan te doen. Dat geloof ik. Alleen, je moet wel kijken naar de verhoudingen. En ik kan niet zo goed tegen... de argumentatie van de drammers. Nog naar de ene kant, de ontkenners vind ik verschrikkelijk. Maar de drammers vind ik minstens zo erg.
Maar is Marjan een drammer dan?
Nee, helemaal niet. Nee hoor. Nee, dat vind ik niet. Nee, zeker niet.
Ze staat er nog, hè?
Nee, helemaal niet.
Nee, ik vind het heel dreigend naar je, Bernard.
Jawel, maar goed. Ja. Ja.
Ze hebben een plan om het zelf op te lossen.
Ja, dat is ook zo.
Wat dat betreft, ze komen met een alternatief.
Ja, nou, dat is heel
waar we met z'n allen niet slechter van worden.
Nee, maar daar hadden we het net over. Even in de break. Er is nu net een nieuwe gaspijpleiding geopend tussen Rusland en China. En ook een oliepijpleiding. Kersvers, nu net.
Mm-hmm. As we speak.
De olie, ja. De steenkool-export van Rusland naar China. Dus de helft van alle Russische steenkool gaat naar China. China gaat dit jaar voor het eerst weer meer steenkool verstoken dan ooit in de geschiedenis.
Hij weet van alles wat eigenlijk.
Nou nee, ja. Goed, ik heb er net een kolompje over gemaakt. Stond.
Waarop Marjan zei dat wij per hoofd... Dat, wat was het?
Dat je kunt het per hoofd uit. Maar het gaat mij om totale. Ik vind die redenering per hoofd eerlijk gezegd. Maar goed, ze is er nu niet bij. Ja.
Marjan, kom terug. We hebben je nodig.
Ja. Ja, je wordt overroeld hier in deze.
Daar graag.
Ja, bij deze. Jij schetst even een beeld van die 3000 euro. Dat is het bestaan van een freelancer. En Marcel zat die laatst ook. Die was het liefst in Amsterdam blijven wonen. Maar hij zei onbetaalbaar.
Ja.
Kom je in Wormen dus terecht daardoor?
Ja, of er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. We hebben een mooi huis kunnen kopen. Maar inderdaad, wij kunnen bij lange na niet in Amsterdam wonen. Van twee journalisten. We verdienen prima. En ik denk voor journalisten is het best wel karig. Tenminste, het is hard voor weinig, zeggen we dan.
Ja, altijd stress ook.
Ja,
daardoor.
Altijd stress en... We kunnen wel hard werken, dus daar ligt het niet aan. En dan doen wij het nog goed, denk ik, alle twee. Maar het is echt... je kan voor dat loon kan je niet meer in Amsterdam wonen. En...
Maar ben je dan gelukkig daarin, Wormen? Want hij was diep ongelukkig. Dat maakt het uit zijn boek
op. Dat is natuurlijk ook een beetje een houding. Maar we hadden zeker in Amsterdam willen blijven wonen. Dat is zonder meer waar. Maar zo onmogelijk. Kijk, wij zijn ook, dat wil ik zeggen, we zijn ook freelancer. Hè? Ja. De bank heeft werkelijk nul belangstelling als wij langskomen. Dan kunnen we nog zeggen, ja, we verdienen zo en zo. En dat is allemaal helemaal.
Alle grote bladen, Linda. Ja, en Volkskrant Magazine. En Parool.
Nee, dat maakt nul indruk.
NRC. Het maakt allemaal niet uit.
Nee. Maar ik weet je, wij hebben een huis van bijna 4 ton. Daar weiger ik me ook echt voor te schamen, hoor, voor dat bedrag. Ik vind dat echt niet gek. En ik weet niet waar jullie vandaan komen, maar waar ik vandaan kom is dat gewoon heel veel geld.
Nou, ja.
Dus wat dat betreft vind ik dat niet iets om me voor te schamen. Maar goed, als je, het is natuurlijk een
raar verhaal. Mijn moeder kan het beamen, hoor. Dus die zit hier.
Ja,
dus
precies.
Kun je navragen.
Checken. Ja. Nee, maar ik vind het een raar verhaal dat je voor dat bedrag nog niet eens in de stad zou kunnen wonen. En dat moet je ook niet willen. Kijk, voor ons, wij zijn freelancers. We zijn niet gebonden aan de stad. Dan is dat allemaal niet zo'n probleem. Je jaagt ook natuurlijk het hele middenkader weg. Dat er wel moet zijn. Verplegend personeel, leraren, brandweer, het bekende verhaal. En dat moet je gewoon niet willen in een stad. Maar goed, we komen nu in discussie.
Een pittige tante ben jij eigenlijk. Ik ken jou helemaal niet even. Dat is een pittige tante, dit Bernard.
Ik lijk aardig, maar er zit een hele hoop...
Ik lijk
aardig. Van alles.
Ja. Maar je bent levensgevaarlijk.
Levensgevaarlijk.
Jullie zijn hartstikke gelukkig nog samen, toch, Marcel en jij?
Ja, nee, het is dat we elkaar hebben. Dan red je het overal, zelfs een Bormer.
Maar jullie zitten allebei zo voor de televisie ook zeppend. Oh, dit is verschrikkelijk en dat is belachelijk en die is een idioot, of?
We hebben de mazzel inderdaad dat we het met heel veel dingen eens zijn. Niet wat het huishouden betreft en de dagelijkse organisatie, want daarin ben ik veruit zijn meerdere.
Ja, maar als iemand tegen jou zegt, je zou in IJzerhoed Auschwitz niet meer staan, dan is er wel een behoorlijk verschil.
Dat is columnistiek.
Ja, dat snap ik wel, maar ik bedoel, het geeft wel aan dat je redelijk streng in het regime bent.
Ja. No jokes. Nee. Maar ja, weet je, daar gaat dus wel geinigheid. Daar gaat het natuurlijk niet om. Wij zijn het heel vaak met elkaar eens en dat is heel prettig. Als je naar mensen kijkt of hoe we de zaken zien van de wereld, zijn we het 99%.
Er komt een hele slechte brug in Amerika. Zijn ze niet helemaal eens over de impeachment-procedure.
Nee, maar televisie kijken is misschien een bruggetje.
Ja, Nancy Pelosi daarentegen wel, want het is nu allemaal officieel in gang gezet.
Sadly, but with confidence and humility, with allegiance to our founders and a heart full of love for America, today I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment.
Ja, het komt er niet zo heel soepel uit.
Nee. Je kan wel horen dat sommige mensen op hun 78ste, oude 78 zijn, hè?
Ja.
Maar zij zegt hier dus wel iets heel belangrijks. Namelijk, bij deze stel ik, zij is de belangrijkste politieke figuur in het parlement. Ik stel bij deze de articles of impeachment in. Dus ik stel nu officieel een impeachmentprocedure in.
Hmm.
Tot nu toe zijn er alleen maar voorbereidende hoorzittingen geweest. En nu is het dus echt gebeurd. En dat is echt wel een momentje, want dat is pas de vierde keer in de Amerikaanse geschiedenis. Dus daar was iedereen wel even
Maar je hebt die al die tijd zitten verkondigen. Dat gaat niet gebeuren.
Nee, de impeachment.
Dat weet ik wel, maar uiteindelijk heeft het helemaal geen nut. Daar gaat het
maar
een beetje
uiteindelijk,
om.
Nee, het komt, nee, klopt. Het komt vanuit het huis, gaat het dan uiteindelijk naar de Senaat. Dat wordt de jury. 100 senatoren onder leiding van de president van het Hoge Rechtshof. En dan moet 2/3 van die senatoren moet voor.
Ja, afzetting. En dat gaat niet gebeuren.
En dat gaat niet gebeuren.
Nee, want dus we zitten allemaal voor niks te doen dit. Althans, zit zij daar met z'n allen.
Zitten allemaal voor niks te doen. En, ja. En dat is wel een dingetje aan het worden. En we hadden het over televisie kijken. Ik heb gisteren met echt stijgende verbijstering zitten kijken naar de impeachment hearings. Die zijn nu verplaatst naar de commissie justitie. Dat moet volgens de Amerikaanse wet, grondwet zo. Omdat dat de enige gremium binnen het congres is dat zo'n impeachment in kan stellen. Dat moet de commissie justitie doen. En die hadden dus als bij gehoorzaam hadden ze als getuigen 4 uitgesproken links. Ik heb geen ander woord voor, want ik gebruik
het. Mag jij dat niet in het programma?
Uitgesproken linkse rechtsgeleerden die allemaal één vraag krijgen.
Linkse rechtsgeleerden.
Linkse rechtsgeleerden. Ja. Die kregen allemaal de vraag: heeft meneer Trump de wet overtreden? En die riepen allemaal in koor: jazeker, dat is een misdadiger. Die moet onmiddellijk worden afgezet. En toen dacht je: nou, breek mijn klomp. Kan je niks beters verzinnen dan dat? Dus ik was gisteren geheel buiten mijn stijl.
Zou ik net zeggen, zo ben jij niet. Nee,
die Republikeinen woest en gelijk hadden ze. Wat is dit voor voorstelling?
Ja.
Kom dan, hun probleem is, ze willen eigenlijk de minister van Buitenlandse Zaken, de Nationaal Veiligheidsadviseur, de minister van Justitie, maar die hebben allemaal van Trump een soort fatwa gekregen dat ze niet mogen verschijnen. Daar wordt voor de rechter over gevochten. Maar dat gaat heel lang duren. Dus die democraten hebben haast. En dan gaan ze uit armoede gaan ze juristen op laten vertellen dat de president een misdrijf heeft gepleegd.
Maar Bernard, vind je het niet zonde van je tijd eigenlijk?
Nee, ik zit...
Ik bedoel, ik zit, nee, heb jij niet een beetje even zonde van onze tijd met z'n allen? Dat we ons überhaupt druk over maken?
Jawel, maar dan kun je zeggen dat een groot deel van...
Waarom vind jij dat zonde?
Nee, maar omdat je weet dat die impeachment... Uiteindelijk gaat het toch niet gebeuren,
een groot deel van het maatschappelijk leven werkt zo. En zeker in de wereld van de politiek. Daar wordt ontzettend veel hete lucht verplaatst. En er wordt niet zo heel veel bereikt. Maar dat is niet erg. Er worden ook dingen wel bereikt. En een van de dingen die je hier mee kunt bereiken is duidelijkheid krijgen. Je geeft richting aan een verkiezingsstrijd. Het heeft enorme gevolgen.
Maar u acht de kans van slagen niet erg groot, begrijp
ik. Weet dat u.
Dat mag ook.
Ja, dat is
nee. Nee, dat doen we. Nou, oké. Nee. Ik ben...
Wat zegt u als in percentages? Wat denkt
de
u?
De kans dat Trump dat wordt afgezet? Ja. 5%. Hooguit.
Ja. Dat was ook het aantal dat hij gaf toen hij dacht dat Trump begon aan de verkiezingen ooit. Maar uiteindelijk werd het toch
niet
anders.
Nee, ja, oké, okay, dat zeg je. ik heb hem in die theatertour die we toen hebben gemaakt continu voorspeld dat hij zou winnen. En ook trouwens in mijn columns.
Nou, aanvankelijk niet, Bernard.
Aanvankelijk dacht iedereen, dat komt een gek, dat gaat nooit wat worden.
Ja.
Maar ik weet nog wel het moment waarop ik omsloeg.
Een week voor de verkiezing.
Nee. In een van die debatten met al die... Toen waren er nog heel veel Republikeinen, een stuk of 13 of zo. En die kregen allemaal de vraag... Hoe gaat u het probleem in Syrië oplossen met IS? En al die mensen die kwamen met prachtige geopolitieke verhandelingen. En Trump zei, I would bomb the shit out of him.
En toen dacht moment, u, ja, die man, gaat winnen.
Die man gaat winnen, ja.
Nou, je hebt gelijk gekregen.
En hij gaat weer winnen.
En die ga je nu ook weer gelijk krijgen. 5% is zo weinig, dat gaat niet gebeuren. Hij zit gewoon hartstikke goed. De komende 4-5 jaar hebben we nog last van hem.
Ik vind het prachtig, want je krijgt dus nu televisieuitzendingen vanuit de Senaat. En je ziet de winst op hem afkomen. Dus vanuit electoraal perspectief.
Ik het zeggen.
Hij zit op roze.
We spelen hem gewoon in de kaart.
Het is niet te geloven.
Maar u ergert zich daaraan, maar u amuseert zich dus ook. U vindt
fantastisch.
Het wel,
en die man
kijk, theater.
En zo blij zijn klein kind. Wat zou het saai zijn geworden als Hillary had gewonnen, toch?
Ja, maar de consequenties zijn ook niet voor u, hè? Met zo'n man aan het roer.
Welke? Ik heb geen consequenties.
Nee, sowieso niet als Nederlands staatsburger. Maar toch, ik bedoel...
Maar wacht, pardon, ik woon daar, hè?
Oh.
Pas op, dus ja,
in New York.
Er mee te maken.
Deel van de tijd.
En mijn kinderen en mijn kleinkinderen zijn Amerikaan. Ik heb er heel veel mee te maken.
Ja. Neem je woorden terug nu, Eva?
Zo.
Vooruit.
Ja?
Vooruit.
Ja. Doe je dat makkelijk eigenlijk, even iets terugnemen?
Nee, meestal ben ik niet zo makkelijk. Maar ik hoor nu muziek in mijn oor. Oh. Dus ik heb het idee dat we in de afrondende fase zitten.
Iedereen wordt
we kunnen hier nog wel over doorpraten. Ik bedoel dus natuurlijk. Ja, ik heb tegen u. Hoe gaat u nu weg?
Kijken naar Mireille, want die wordt boos. We moeten stoppen.
Ja. Hou dit wel vast, Eva.
Deze heeft u van me te goed.
Ja. Deze zeker inderdaad, ja. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Dat was een goede top. Er was in de aanloop natuurlijk heel veel gedoe.
Emmanuel Macron heeft de NAVO hersendood genoemd.
Die reiskostenvergoeding is gewoon stom.
Het wetsvoorstel is aangenomen.
Die moeten zich melden.
Wilfred Genee.
De Friday Move live vanuit de Mercure Hotel Amsterdam City met Nigga Bitch. Eva Hoeken. Eva Hoeken noemde zangeres Rihanna ooit Nigga Bitch. En ik mag het nu niet meer zeggen, zegt ze. Ze veroorzaakte daar zo'n ruzie mee dat het haar baan kostte. Ik hoop toch dat ze tot 6:30 blijft zitten. Een verplicht vrouwenquotum. Zitten bedrijven er wel op te wachten? We hebben het er zo uitgebreid over. En Koos van Plateringen, wie kent hem niet? Geeft ons de laatste ins en outs van het Songfestival. Het is helemaal verboden, dus dat woord nu.
Ja, wat mij betreft wel.
Ja. Je hebt het ooit over jezelf gezegd met Lange Frans. Maar dat was toen nog in een periode dat het kon.
Ja, ik bedoel, als je wijzer wordt, dan doe je dat niet meer. Dus jij gaat het ook niet doen, jongen.
Mag ik het niet meer doen?
Nee.
En wijzer? Ben ik denk je wijzer dan jij?
Ja, dat denk ik inderdaad niet. Dus nee. Maar jij bent verantwoordelijk voor je eigen woorden.
Zo
ik
is
gebruik
het
niet meer.
Oké. Okay. Nou, dankjewel. Vind je jezelf goed in wat je doet, Eva?
Ja, niet alles. Ik ben ook heel kritisch op mezelf. Ja, dat komt...
Net zei ik ben nu 40 geworden, ik ga niet te veel meer over mezelf.
Nee, goed, dat, zeiken, dus, ja, dus dat gemiezenmaus, dat raakt er een beetje vanaf als je ouder wordt. En dat is goed. Ik denk dat heel veel vrouwen dat op die manier ervaren. Als ik het daarover heb, dan wordt dat veel herkend om me heen. Het is ook een kwestie van, ik kom uit Krommenie. En dat is de provincie. En dan ben je toch nog wel heel erg lang onder de indruk van de grote wereld. En Amsterdam en allemaal mensen die het allemaal voor je gevoel beter weten. En welbespraakt zijn. En alle dingen al zo goed snappen. En dat duurt dus een tijdje voordat je dat van je afschudt.
Die voelde je minder? Of?
Nou ja, niet minder, maar je bent minder bij de hand. Tenminste, dat heb ik lang zo ervaren. Marcel, mijn partner, die komt uit Velp en Arnhem. Ja. Die heeft dat ook zo ervaren. Dat het iets langer de tijd kost om jezelf echt jezelf te worden. Waar kom jij vandaan?
Uit Leeuwarden.
Ja, nou herken je dat?
Ja, absoluut.
Ja, hè?
Ja, ik ben mezelf nog steeds niet.
Nee, bij jou doet dat. Bij je man duurt altijd nog wel even wat langer. Nee, maar dat is wel iets hoor. Als ik nu de kinderen in. Godzijdank heb ik straks je moeder op mijn dak.
Nee, nee,
als ik naar kinderen kijk, kinderen, maar ook mensen in Amsterdam, die zijn allemaal zo bij de hand, al zo veel sneller bij de hand. En dat duurt dus.
Maar jij komt uit een opvoeding met een vader die toch ook wel bij de hand moet zijn geweest.
Artiest. Nou ja, dat is een misverstand. Als je een artiest bent, ben je niet per se bij de hand. Hij was een doodverlegen man.
Meen je dat serieus?
Ja, dat is echt zo. En hij was wel onorthodox. En hij zag er anders uit.
Hij leefde s'nachts en overdag sliep
hij. En hij dronk liever dan dat hij at. En dan nog zo wat dingen. Maar het is niet zo dat je dan meteen een bij de handje bent. Integendeel, was een heel bescheiden verlegen man. Die echt leefde voor de muziek.
Ja.
En er alles voor over had om het op die manier, om als hij maar kon spelen. En als dat ergens.
Ja, als ik Johan Derks over hem hoort, erop hoeken, zegt hij dat was fantastisch altijd.
Ja, nee, klopt.
Ja.
Klopt, nee, dat is ook zo. Een fantastisch vent jij is.
Maar hij gebruikte die drank en die drugs om zichzelf dan te kunnen
op
laten
te pep.
Zien.
Ja, dat denk
hij
ik wel.
Zo
in verlegen dat je. En in die tijd, hè, ik heb laatst toevallig. Ik was bij De Wereld Draait Door. En toen daarna wordt Pau daar in hetzelfde gebouw opgenomen. Toen was Gilles Deelder daar.
Ja.
En die stond er ook. En hij is natuurlijk ook nog steeds verslaafd aan van alles. En daar kun je dus prima oud mee worden. Althans, sommigen. Mijn vader is dat niet gelukt. Maar al die jongens gebruikten natuurlijk speed. In die tijd was dat wel iets gewoner. Herman Brood, al die mannen die gebruikten allemaal middelen.
Ook voor hun zelfvertrouwen. Ook om zichzelf.
Ja, dat geloof ik wel. Het wezen van de artiest is niet per se dat je meteen naar voren wil. Ja, je zou het soms denken van wel. Als je
er moet ook iets zijn wat ze die drank geeft. Misschien om gezien te worden natuurlijk. Dat is het
Nou, om naar voren te stappen en je ruimte in te durven nemen. En dat is wel iets wat ik herken. Dat moeten mensen zoals ik dat moeten wel echt leren. Dat is niet vanzelfsprekend.
Maar dat punt heb je nu wel bereikt.
En dat, ja,
toen je dat van de week op je druk zat, je was niet zenuwachtig. Je zat en je denkt, dus nu
ik was
tijd.
Wel nerveus, maar
nee,
dat zag je niet.
Dat viel wel mee, dat viel heel erg mee. Dus je zat daar, toen zat er Frans Timmermans tegen je ogen. Toch een man met een redelijk ego, wat zeg ik. Met een man met een behoorlijk ego.
Ik moest steeds denken aan het boek Poubelle van Pieter Waterdrinker. Heb je dat gelezen?
Nee.
Dat gaat over de Europarlementariërs. En daar laat hij werkelijk geen spaan van heel. En ik, ja, goed, het was niet iets wat ik in kon brengen in de conversatie natuurlijk. Maar ik zat me steeds
wat ik zo grappig vond, Matthijs kroop hem behoorlijk in zijn achterwerk, vond ik persoonlijk. Die was weer heel erg lovend en fantastisch over hem. Mm. Ik had al één kritische opmerking willen horen. Weet
ja,
je
van
wel.
Mij
zeker. Ja, ik had gehoopt dat uit die hoek iets zou komen om hem een beetje te jennen.
Ja, nee, dat vind ik dan toch lastig. Als het over de EU gaat, ben ik niet degene die het hele dossier. Ik bedoel, weet je wel, je moet ook weten. Weet je, ik dacht steeds maar, ik kan meer schade aanrichten met wat ik nu eventueel te berden breng dan dat ik iets toevoeg. En dan hou ik liever mijn.
Maar was er ruimte aan tafel nog bij dat
Nee, dat vond ik ook wel lastig. Je had wel gemerkt, je merkte wel ook aan tafel. Ik weet niet of dat thuis zichtbaar was, maar je merkte wel dat zij duidelijk met elkaar een gesprek hadden.
Ja, en dat zou ik ook goed vonden, allebei.
Ja, weet ik niet hoor.
Zo kwam het wel over. Maar zo kwam het op mij over.
Ja, dus dat kan. Dat opzicht, ik heb niet vanaf...
Maar je zegt, ik kom uit Kromme niet. Dat had eigenlijk niet eens gemogen, begreep ik toch? Want de buurt ging protesteren toen je ouders er willen gaan wonen, toch?
Ja, mijn vader was dus artiest. Die leefde voornamelijk 's nachts en die bracht rock en roll met zich mee. En toen mijn vader en moeder daar kwamen wonen, toen is er een... welke buren, dat weten we, dat zullen we nooit meer achterkomen. Die zijn een petitie gestart om inderdaad dat langharig tuig weg te krijgen uit, of weg te houden uit de buurt.
Niet gelukt?
Nee, dat is niet gelukt. Allicht niet. Ik bedoel, op welk grond waarvan, daar hoef je niet bij aan te komen.
Langhaarig tuig.
Ja, langhaarig
tuig. Dat is een goed argument.
Maar mijn vader, ja, zeker. Maar hij was dus wel een beschaafde man ondertussen. Dus ja, kijk, je moet wel wat hebben bij de gemeente om te kunnen klagen. Dat kan niet alleen op basis van uiterlijk of vermeende... Ja, ze dachten dat wordt een groot drugshol waar iedereen in en uit loopt. Met
viel heel erg mee.
Maar dat kwam
uiteindelijk hele leuke, beschaafde kinderen uit voort.
Ja, exact.
Ja. Die graag aardig gevonden willen worden of helemaal niet?
Nee, hoor. Dat
is nooit een streven van jou geweest, aardig gevonden worden.
Niet als doel aan zich. Nee. Ik ben gewoon heel aardig.
Van nature? Ja?
Ja, dat denk ik wel.
En als je dan een interview hebt, wil je dan ook aardig gevonden worden of maak je dat helemaal niet
nee,
uit?
Nee, dat maakt dus ook steeds minder uit. En dat is het moment waarop je goed wordt.
Ja, Merel Westrik heb je zojuist geïnterviewd.
Ja, Merel Westrik voor het Volkskrant magazine. Ze hebben altijd aan het eind van het jaar een uitgave waarin ze de mensen die het nieuws bepaalden aan het woord laten. En Merel Westrik is natuurlijk net begonnen met het programma Ladies Night op Net 5.
Ervan, eigenlijk van het programma. Wat vind jij ervan?
Ja, ik heb daar wel kritiek op.
Zoals?
Nou, voornamelijk omdat het doel van het programma was vrouwen aan het woord te laten. Dus met een female gaze, dus vanuit het vrouwelijk perspectief over zaken te praten. En wat je nu, naar mijn mening, te veel ziet, is dat vrouwen praten over vrouwenzaken. Als je een greep uit de onderwerpen, dat gaat veel over botox, dat gaat over dickpics, dat gaat over...
Clitorissen.
Ja, precies. En ik zeg niet dat je daar niet over mag hebben. Maar het zou interessanter, naar mijn mening, zijn als je het vrouwelijk perspectief... meer aan bod laat. Maar dat kan dus ook gaan. Vrouwen hebben het ook gewoon over de hypotheek. Nou ja, ga met mij een gesprek over hypotheek aan. Je weet niet wat je hoort. Ik bedoel, het gaat bij ons ook over de klimaat.
Ja, maar het lijkt alsof dat niet meegenomen wordt.
Nee, te weinig, wat mij betreft. Dus dat durf ik nu gewoon te zeggen. Maar dat kan ook gewoon in goed fatsoen en over en weer. Hè?
Ja, maar direct als terug bij Merel Westrik. Vond hij het een fijn interview?
Die dacht denk ik wel even van holy shit, wat krijgen we nu? Maar het lukt mij ook om het gewoon een goed en vrolijk gesprek te laten zijn. Hoor.
Ja, dus je kan dodelijke vragen stellen met een glimlach.
Ja.
Ja. En dan krijg je ook een goed antwoord? Of
meestal wel.
Ja, in dit geval ook?
Ja, zeker.
Vind je het leuk?
Ik vind Merel Westrik aan zich kan niet veel bij mij fout doen.
Aan zich niet, maar als prestatrice?
Nou, ja, nee, kijk, mijn kritiek betreft de inhoud. En het gaat niet over hoe zij dat per se aanpakt. Maar zij is boegbeeld van dit programma geworden. En in die hoedanigheid moet je antwoorden op de vragen die ik jou stel.
Ja.
Want de aanleiding is het programma.
Is zij goed in wat ze doet?
Ja, ik vind haar een vakvrouw. Zonder meer. Ja, zij kan wat. Zij heeft zij combineert een gedegen journalistieke achtergrond met een hele vrolijke en maar toch ook warme energie. En dat zijn er niet veel. Het is vaak het een of het ander. En zij heeft het beide.
En wat wil je uitstralen op tv?
Dat is een mooi streven ook voor mij.
Ja?
Ja.
Ben je dan nog niet dan?
TV is een vak, dat weet je als geen ander. Het is niet zo dat je, en dat heb je nu ook vandaag weer aan Marcel kunnen zien... het is niet zo dat je gewoon ergens kan gaan zitten en een oortje in propt... en dan meteen de show de sterren van de hemel presenteert. Zo werkt het niet. Het is hetzelfde, weet je wel. Je kan ook niet in een auto gaan zitten en meteen wegrijden. Je moet eerst de basisvaardigheden, die moet je gewoon leren. Dat is een vak en daarna...
Dan
lig je in de heg. En dat is dus ook bij Marcel gebeurd. En
nou,
dat
praten
is
kan je wel even hoeken, daar ligt het niet aan. Tet, gaat goed man, hé. Hou dit vast. Tot zo na de reclame.
Friday Move, vrijdag 6 december. Mercure Hotel Amsterdam City, daar zitten we vandaag. Dat wordt een vrouwentafel zo te zien. Sophie van Leeuwen inmiddels ook aangeschoven, politiek verslaggever. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. En zij zit er nog steeds. Eva Hoek, ik stuurde ze juist, dat weet je. Een appje naar je man, of je vriend eigenlijk. Is het thuis ook altijd zo? En de enige reactie was ja. Dus dat is duidelijk bij deze. Hè? Je legt steeds die microfoon weg. Hè? Dat is een beroepsdeformatie, denk ik nog. Je hebt een pen altijd in de hand natuurlijk. Of een typemachine.
Ja, dat ook. Ja.
Ja, maar je hebt hem weer, hè?
Ik heb hem weer. Duidelijk. Ja hoor, we zijn er weer.
Heel goed dat je er bent. Even terug naar jullie relatie trouwens. Je zag hem binnenkomen bij HP De Tijd. En toen dacht je gelijk, dit is hem, of niet?
Ja.
Meteen. Ja. Daar ga ik mee trouwen.
Ja.
Wat maakt hem zo woest aantrekkelijk?
Ja, dat is onverklaarbaar. Dat gebeurt je eens in je leven. Daar ben ik van overtuigd. Het is ook helemaal niet te verklaren. Ik liep stage bij HP De Tijd. En hij was daar inderdaad aan het werk als redacteur. En ik zag hem voor het eerst. En ik dacht, nou verdomd, zou je hem hebben.
Dat is hem.
Ja.
Wel mooi.
Ja, super. Het heeft nog wel 10 jaar geduurd hoor. Voordat het uiteindelijk
is het goed geleefd.
En toen alsnog gecapituleerd. Maar dat is heel vreemd. En ik ben er altijd wel sceptisch over. Als anderen dat zeggen.
Kirsten zat gelijk. Je had te knikken. Die herkende het meteen, Kirsten. Hè?
Zeker.
Ik zag het. Meteen die knik kwam erbij toen het verteld werd.
Helemaal. Bij mij was het ook. Hij zit daar. Liefde op het eerste gezicht.
Waar zit hij dan?
Daar aan tafel.
Kan hij zwaaien of niet? Zwaait hij al of niet?
Ik weet het niet of hij zwaait.
Oh, hij zwaait. Nee, dat is Koos van Platering is dat. Ik weet dat niet kan in dit geval.
Oh, daar staat
hij. Oh, daar staat hij. De arme jongen met zwaaien.
Is die van jou er even, hè? Die ben ik ook wel nieuwsgierig
naar. Nee. Die is naar de tandarts in Nijmegen.
Oh, jammer.
Hij zit wel te luisteren volgens mij, want hij reageert gewoon. Maar dat maakt verder niet uit. Ja. Bij jou niet dan, Sophie?
Hij is er niet.
Maar het was wel meteen zo.
Of we meteen verliefd waren?
Meteen boom, dit.
Ja, in het Vondelpark met een fontein in een dag in augustus. Met zo'n lage zomerzonnetje. En een flesje rosé. Was heel romantisch.
BNN Nieuwsradio, de Friday Move. Daar luistert u naar. Hartstikke fijn. Oh, we gingen politiek. Politiek, heel belangrijk natuurlijk allemaal. Mark Rutte heeft ook geld ontvangen, jongens. Hoe kan dat weer?
Hij moest met de billen bloot net in de wekelijkse persconferentie. Want de vraag was natuurlijk, Dijkhoff had wachtgeld ontvangen en een reiskostenvergoeding, terwijl hij een VVD-auto had van de zaak. En toen moest de premier ook opbiechten dat, eigenlijk, hij zegt, ik heb geen wachtgeld ontvangen zelf. Nee. Maar ik heb wel een reiskostenvergoeding ontvangen.
Maar dat mag toch niet dan? Als je dan een auto met chauffeur hebt?
Nou, het mag wel. Het mag is wel. Niet illegaal. €4.900 per Kijk jaar.
Ja.
En Rutte dus ook. Toen hij fractievoorzitter was, tussen 2006 en 2010, vlak voordat hij premier werd.
Dus heeft het 4 jaar ontvangen?
Hij zegt ongeveer €20.000 aan reiskostenvergoeding. Terwijl ik eigenlijk, dat gaf hij ook toe, ik reed toch meestal wel in die VVD-auto van de zaak met chauffeur. Dus dat was wel een pijnlijk momentje, toch even voor de premier. Hij gaat het ook niet terugbetalen trouwens. Dat heeft hij ook nog eventjes meegedeeld.
Nee, maar het is ook dus niet onwettig.
Nee, het mag.
Het is misschien immoreel, maar het is niet onwettig.
Dus Dijkhoff had het ook kunnen houden dus uiteindelijk. Als hij dat had willen houden van de week, had het gekund.
En dat werd ook even toegelicht. Hij zegt, Dijkhoff, waarom heeft hij het nou toch stopgezet? Er was zoveel discussie binnen de VVD in die fractievergadering. Want ze kregen natuurlijk allemaal belletjes van journalisten en tweets van boze burgers. Het creëert natuurlijk een beetje het beeld van zakkenvuller. Dus,
een beetje.
Heeft
je
wilde
van de week die mensen gezien bij Menno Snel, die allemaal huilend in die rechtszaal zaten of in die kamer zaten. En je mag dus een vergoeding voor je reiskosten krijgen terwijl je een auto met chauffeur hebt, Kirsten.
Ja, daar maakt elke partij zijn eigen afweging in. Bij ons maken we daar een andere keuze.
Bloemen, Aschers, hebben we allemaal afgezien van het wachtgeld.
Afgezien van wachtgeld. En ik heb nog even gecheckt, maar bijvoorbeeld iemand als Diederik Samsom heeft toen dus ook afgezien van deze reiskostenvergoeding.
Die had ook een PvdA-auto van de zaak.
Nou, als coalitie, fractievoorzitter, waarschijnlijk een rode, ik weet het niet zeker. Maar als coalitiefractievoorzitter is dat gebruikelijk. Maar wat natuurlijk wel saillant is, is dat een partij die de mond vol heeft van tegenprestaties voor mensen in de bijstand, nu zelf deze afwegingen maakt. Ja, dat is wel pijnlijk.
Ja.
En de VVD staat er al zo goed op. Ik kan me voorstellen dat het goed is dat de komende tijd geen verkiezing is. Maar die blijven hiermee omlaag gaan, toch?
Ja, en ze hebben gewoon een hele zware tijd. En dat is natuurlijk ook met die stikstof en de maximumsnelheid. Ook het vrouwenquotum deze week. Dat wil de VVD niet. Zijn ze tegen, maar er is een meerderheid voor de Kamer. En ook dat was weer toch een nederlaag voor die partij. Dus ja, ze
die stapelen nederlaag op nederlaag, ja, die jongens van de
het
VVD.
Het is alsof ze niks meer voor elkaar krijgen. En dat hoor je ook een beetje in de wandelgangen. Men vraagt zich af, hoe lang gaat dit nog duren? Of althans, is dat tijdperk van Rutte, bijna 10 jaar zijn we natuurlijk al met de liberalen aan kop. Is dat nog, nadert het einde of zo? Want ja, het gaat alleen maar...
Ik kijk even naar Eva. GroenLinks of PvdA jij?
Nou, waarom tussen die twee partijen?
Ja, dat is zo'n gevoel had ik een beetje bij. Misschien ook wel SP. Ja, nou ja, je vertelt net over het freelancewerk. Je 3000 euro voor een auto. Je moet het een beetje goed doseren allemaal. Dus dat zijn
dat past niet bij een rechtsprofiel.
Maar je bent ook ondernemer, toch? Je bent ZZP'er. Dat is ook heel erg VVD.
Ben je heel rechts dan?
Nee, ik ben niet heel rechts. Dat zeg ik niet. Alleen het verbaast me dat je mij...
Dat is gewoon een inschatting.
Dat kan. Dat maakt me niet uit. Maar de vraag is hoe je daar dan opkomt op basis waarvan. Maar dus dat is een geldkwestie. Ja.
Nou ja, geldkwestie. En dat je ook op een gegeven moment wel redelijk fel kan zijn. Je bent linksfel ben jij.
Ja, weet je dat?
Ja, vind je. Jij bent linksfel, ja. Maar,
zou je een reiskostenvergoeding accepteren?
Mijn punt is, je kan het wel. Ik snap. Wat zegt hij nou?
Je weet dan niet welke partij het is waar je van bent.
Nee, dat weet ik zelf ook niet.
Oh.
Nee, dat vind ik echt heel
moeilijk. Maar eens even nog een.
Oké. Zou je het zelf accepteren? Dat was de vraag.
Nou, waar het mij om gaat is als het de wet is, dan kunnen we natuurlijk daar heel. En ik vind daar ook van alles van. Maar je kan iemand niet verwijten dat hij de wet volgt. Waarom veranderen we die wet dan niet?
Ja,
dat niet zo eenvoudig is, maar.
Dat is natuurlijk. En dat is dan weer aan Kirsten die in het parlement zit, in de Tweede Kamer. Jullie moeten dan de meerderheid gaan zoeken voor het afschaffen van dit soort regelingen. Toch? Wachtgeld.
Ja, dat vind ik een ingewikkelde kwestie. Want dat wachtgeld is natuurlijk is al. Die regeling is versoberd. En het dient ook wel weer een doel. Dus om nou te zeggen dat hele wachtgeld moet weg. Maar ik vind wel.
Het is een soort vangnet, hè? Voor je de politiek in gaat. Dat
ja,
is het idee erachter.
En dat je te hoge hypotheek neemt. Die je daarna niet meer kunt betalen.
Maar ik vind het wel.
De politiek heeft ook een afbreukrisico. Dat moet je er ook bij onthouden.
Zeker. Maar ik vind het wel heel goed om daar over zeker dit soort afwegingen. Een heel kritisch gesprek te blijven voeren. Want net zoals ik zei, we kunnen natuurlijk niet van mensen in de samenleving. De hoogste integriteitsstandaard verwachten en aan de andere kant in de politiek het slechte voorbeeld geven.
Dus praten we zo door over het vrouwenquota, waar ze ook niet mee eens waren, het VVD. Maar wel links, of niet?
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Ja, maar dat is natuurlijk als je urenlang op al die recepties staat, heb je ook wel eens een wat zwakker roddelmoment.
Dat is een bekende riedel.
Die moeten zich melden.
Dus het wordt een zwaar debat.
Wilfred Gené.
Is een verplicht vrouwenquote het wondermiddel of werkt het juist averechts? We gaan erover praten. Friday Move, vrijdag 6 december. We zitten nog steeds, dat is wel merkelijk ook, in het Mercure Hotel Amsterdam City. En onze eigen DJ is er ook nog steeds. Thomas Robson. Terwijl we de reclame ingingen, raakte Eva al even in gesprek met de dames die aan tafel zitten. En riep nog een keer heel hard, ik ben niet links! Dat wil je toch nog even kwijt, hè?
Tegen jou, ja. Dat je vervelend erover bent.
Oh, was dat tegen mij, ja?
Ja, dat was puur voor je.
Maar je bent niet activistisch ook?
Nee. Ik ben
het Volkskrant zegt ook niks. Dat kan allemaal gewoon. Alles wat je doet veel, hè? Een heel palet doe jij, hè?
Ja, daarom.
Ja. Ben je voor een vrouwenquotum eigenlijk?
Ja.
Oh, ze hebben uitgeluld. Nee, waarom dan?
Waarom? Omdat het tijd wordt dat er een... Dat het gelijk wordt getrokken. En dat...
Maar dat moet toch op basis van kwaliteit?
Ja, je doet net alsof dat dus niet kan.
Nee, maar laten we eerst naar de dames zien. Het wordt wel zo'n gesprek, ik heb maar weer door. Verslaggever Sophie van Leeuwen zit er nog steeds. Ook Kirsten van der Hul, die nog steeds verliefd naar haar man kijkt. Enzovoort, die hier ook in een zaal zit. En zakenvrouw Elske Doets, eigenaar en directeur van Doets Reizen. Mag ik Elske zeggen?
Ja, zeker, graag. Ja?
Ben jij voor of tegen?
Ik ben tegen.
Ach, gelukkig, dat heb ik al een beetje. Ja.
Ja.
Waarom?
Nou, ik vind het eigenlijk heel erg rolbevestigend dat vrouwen zoiets nodig hebben om in positie te komen. En zo'n quotum gaat heel erg over eindposities. Terwijl het juist moet gaan om gelijke kansen. Die zijn er op papier wel. Maar er zijn enorm veel remmen in Nederland op ambitie. Want ik werk heel veel met jonge dames. Ja. Ik heb een non-profit initiatief, de Young Lady Business Academy. En daarmee help ik jonge dames om hun ambities na te jagen. Dus dames die willen minister-president worden of CEO van de Shell worden.
Ja.
En tegen zulke soort dames van... Die gaan er gewoon lekker met de fiets.
Ja.
Naar de Shell bijvoorbeeld. Maar tegen zulke soort dames wordt wel gezegd op scholen en door omgeving... leuk dat jij de CEO van de Shell wil worden, maar ga eens maar even je diploma halen. Even terug in je hok. En die rem haalt zo'n quotum niet weg.
Oké. Wat is jouw reactie erop, Eva?
Ja, nou, het is goed. Dat we gaan tutoyeren.
Heel graag, want we komen. Ja, we hebben dezelfde bloedlijn bijna, toch?
Dezelfde bloedlijn.
We hebben het net over gehad. Sisters. Zaanse bloed.
Ja, haar vader komt uit Zaandam. Dus
Dus zojuist hadden we warme veer al. Het is,
precies, het is een hele rare Zaanse tafel aan het worden.
Mijn incestueus dit, inderdaad.
Nee, maar dan zeg ik, van, het is heel goed dat jij er zo over denkt. En ik heb je gezien bij Paul.
Mm-hmm.
En toen begreep ik ook dat in jouw bedrijf van 200 man... dat daar het overgrote meerderheid vrouwen is. Maar dat komt omdat jij daar aan de top staat. En jij bent degene die ze heeft aangenomen. En dat is natuurlijk essentieel in dit verhaal. Jij bent de gatekeeper. En jij vanuit jouw positie kan je dus zorgen dat er inderdaad vrouwen, dat jij ruimte creëert voor een ander, waardoor er ook vrouwen aan de top komen. Dat is fantastisch. In heel veel andere bedrijven is dat helemaal niet het geval. En het onderzoek na onderzoek wijst uit dat dat men nieuwe mensen kiest op basis van hoe ze er zelf uitzien. Dus als Wilfred Gené ergens de baas is, dan de dikke kant dat de stagiair ook op Wilfred Gené lijkt. Maar dan de iets mindere versie natuurlijk. Want daar zal hij wel voor zorgen.
Nee, denk maar je dat ik zo in mijn haar zit?
Inderdaad, Eva, ik geef het goede voorbeeld.
Ja.
Maar dit quotum waar dan een soort Hosanna, her is geschiedenis geschreven, riep minister van Engelshoven.
Ja, maar dan erger je aan de retoriek.
Nee. Maar uiteindelijk gaat het om emancipatie van onderop. En dit wordt van bovenaf opgelegd. Dus er moet een soort rechtvaardigheid gecreëerd worden door middel van een wet. En daar strijd ik tegen, want dat vind ik geen goede aanpak. Omdat ik dus zie bij die jonge dames dat er die al veel eerder afhaken. Dus die komen nooit in die subtop. Want die worden al afgeremd op hun 16e.
Maar dan zouden we toch kunnen overeen kunnen komen dat het van onderop anders ingericht moet worden en gestimuleerd. Precies. Maar dat er dan boven niet vervolgens een hele dikke laag van mannen staat die het vervolgens weer tegenhoudt. Dus dan zouden we... Kijk, ik ben natuurlijk niet tegen... Nou goed, ik zit nu het hele gesprek...
Nee, toch maar. Waar ben je niet tegen?
Ik ben natuurlijk niet voor dat vrouwen omhoog geduwd moeten worden. Dat is natuurlijk een valse voorstelling van zaken. Want ze moeten het zelf willen. En er moeten ook, daar moeten de nodige inspanningen voor geleverd worden. Ik ben niet... Ik lees ook de krant. Ik weet ook dat er heel veel parttimers zijn. Deeltijd...
dat is een groot probleem namelijk.
Dat is zeker een probleem. Ja. Sander Schimmelpenk heeft daar een goede column over geschreven. Over de luxe van deeltijd.
26% van de vrouwen werkt voltijd. Tegenover 73% van de mannen.
Precies. En het is wel een collectief bonnetje wat straks betaald moet worden. Dus ik snap dat dat een probleem is.
Ik heb daar ook een heel mooi woord voor gevonden, wat heel veel dames mij niet zo in dank afnemen. Het balanstrutje.
Ja.
Ja, ja, dat gaat je dus ook niet echt helpen.
Maar die vrouwen, die hebben toch gewoon een schop onder hun kont nodig. En die kan dan, die kun je dan nu geven met zo'n quotum.
Maar Kirsten
gaan
we
solliciteren, want we zoeken een vrouw.
Ik vind dat er nu wel wat hele korte bochten worden genomen. Maar laat me vooropstellen dat het quotum geen wondermiddel is, maar een paardenmiddel waarvan ik heel erg zou willen dat het niet nodig was. Ik denk dat iedereen zou willen.
Maar de geschiedenis heeft uitgewezen dat het inmiddels nodig is. Dat is wat je zegt.
Het gaat te langzaam. Als we het niet doen, dan laat onderzoek zien en laten de cijfers nu zien dat wij het niet meer mee zouden maken dat die macht en de top gelijk verdeeld is. En dat is zonde, want uit alle onderzoeken blijkt, en volgens mij zijn we dat ook hier aan tafel met elkaar eens, dat diversiteit werkt en dat het beter is voor een bedrijf als daar verschillende soorten mensen de besluiten nemen.
Ja.
We hebben streefcijfers gehad. Nou, die hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd, want een overgrote meerderheid van de bedrijven haalt die streefcijfers niet eens. Kom niet eens in de buurt. Er zijn nog steeds heel veel bedrijven in Nederland met 0 vrouwen aan de top. Nou, om dan te zeggen, nou, we wachten nog eens een keertje 20 jaar langer. Ja, dat geduld, dat hebben we niet. En die luxe hebben we ook niet, want de bedrijven moeten ook goed presteren, moeten de juiste keuzes maken. En dan zeg ik, ja, waar geen wil is, is een wet. Dan zorg je daarvoor die doorbraak. Zijn we er daarmee? Is daarmee de hele kwestie opgelost? Nee, want natuurlijk moet je ook van onderop blijven emanciperen. En daarom is deze aangenomen motie waar we afgelopen week over hebben gestemd ook zo belangrijk. Want we stemden niet alleen over vrouwenquota. We stemden over het integraal overnemen van dat SER-advies. En dat SER-advies, dat had het ook over de pijplijn. Dat had het ook over andere vormen van diversiteit. Van culturele diversiteit.
Maar Kirsten, moet je dan ook niet als PvdA het goede voorbeeld geven en Lodewijk Asscher even opzij en daar een vrouw neerzetten?
Nou, wij geven als PvdA het goede voorbeeld, want wij hebben als een van de weinige partijen in de Tweede Kamer een quotasysteem, waarbij onze lijst voor 50% uit vrouwen bestaat en voor 50% uit mannen. En onze lijst ook nog eens een keer om en om zijn. Zodat je niet alle vrouwen
voor de volgende verkiezingen.
Dat is 15. Nu al zo. En dat zullen we voortzetten. Ja, dat hebben
maar
we nu al.
Kirsten, ik wil wel eventjes Noorwegen als voorbeeld nemen. Want als je kijkt naar Nederland, zijn wij pas vanaf de jaren 80 zijn vrouwen weer mondjesmaat gaan werken. Dus dat is nog maar een hele korte periode. Want je hebt het hier over een culturele verandering, waarvan ik dus die haast niet zo erg.
We zijn een soort ontwikkelingsland eigenlijk.
Precies, want en in Noorwegen is dat al 158 jaar, is die arbeidsparticipatie van vrouwen vele malen groter. Daar is ook een kwotum ingevoerd. En wat je daar ziet, hè, want ik ben nu heel erg benieuwd, wat gaat er nu gebeuren, wat gaan er voor effecten komen, is dat dus eigenlijk alleen maar in die top waarvoor dat kwotum is vastgesteld, daar is dat percentage gehaald. Maar daaronder is er niets veranderd.
Nee.
En dan denk ik, ja, dat is dan zonde.
Maar je zou die dingen moeten, als dat Barbara Baas me ook zegt, directievoorzitter bij de Rabobank, die zegt betere kinderopvang, flexibelere werktijden, aangepaste schooltijden. Dat zal veel sneller moeten doorgevoerd worden.
Ook, daarom zeg ik ook, het is niet het wondermiddel. Er moet veel meer gebeuren. En dat is ook een eerlijk gesprek aan de keukentafel. Want Nederlandse mannen, die zorgen nog steeds in verhouding, als je het ook vergelijkt met landen om ons heen, zorgen heel weinig, besteden heel weinig tijd aan het huishouden bijvoorbeeld, of aan kinderen, of aan andere dingen die niet betaalde arbeid zijn. En ja, dat is natuurlijk wel de andere kant van de medaille.
Wat zij ook schetst is natuurlijk dat je als vrouw wel de vraag steeds gaat krijgen, zit je er nou omdat je zo goed bent of omdat je vrouw bent?
Ja, maar dat vind ik echt een valse onzin. Ik ook, dat vind ik echt.
Komt uit de mond van Barbara, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, dat hoorde hem vaker.
Ik had hem ook kunnen zeggen, hoor, trouwens.
Maar dat horen mannen die er nu zitten dus nooit. Er vraagt nooit iemand, goh, zit je er nou eigenlijk vanwege dat je man bent of vanwege je talent?
Nee, maar door dit kwotum bedoel ik. Door dit kwotum kan je die vraag krijgen. Dat krijg je een beetje als effect.
Nee, kijk,
er is geen mannenquotum, weet je wel. Dus daar krijg je een ander effect door.
Weet je, ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik was jarenlang tegen quota. Vanwege dit argument. Vanwege het argument, ik zou nooit willen benoemd worden vanwege mijn gender. En niet vanwege mijn kwaliteit. Ik ben echt er anders over gaan denken nadat ik met topvrouwen heb gesproken die fel voorstander zijn van quota. Zoals een Nelly Kroes of een Agnes Jongerius of een Mirjam de Blekoer. En die zeggen, ja, juist die quota helpen ervoor om die kwaliteit eerlijk een kans te geven.
Ja, maar dat zegt Elske dus juist van niet.
Ik vind het dus heel erg kunstmatig. En wat ik storend vind, dat een heleboel vrouwen in die clubs allemaal zeggen, ja, die sisterhood vraagt om één richting. En dat is het quotum. Maar ik vind dat er ook andere meningen mogelijk zijn.
Ja, maar dat mag toch ook? Je zit hier toch... Jawel,
ik mag hem nu geven, maar het wordt mij niet altijd in dank afgenomen. En ik merk dat een heleboel vrouwen, ik ben niet bang om mijn mening te geven, dat andere vrouwen gaan fluisteren en zeggen, ik ben ook tegen, hoor. Maar ik durf het niet te zeggen.
Maar wat,
en
wat
dat is niet goed, dat geweld.
Wat nu een heel erg historische doorbraak is, is dat jarenlang de werkgevers, VNO en CW, heel vocaal tegenstander waren van quota. En nu hebben gezegd, wij willen dit zelf. Het bedrijfsleven wil dit zelf. Wij willen die doorbraak forceren, want anders gebeurt het niet.
Afscheidscadeautje van meneer De Boer.
Dan zeg ik, dat is een historische doorbraak. En laten we nou inderdaad doorgaan op dit pad. En zorgen dat zowel van onderop als van bovenop die diversiteit ook echt optimaal tot z'n recht komt. Niet omdat het moet, maar omdat het werkt.
Ik las een hele goede tweet van Nadia Boras. Zij doseert aan de Universiteit Leiden. Ze zei, ik word liever gekozen omdat ik een vrouw ben, dan dat ik niet word gekozen omdat ik een vrouw ben.
Nou, daar zit wel wat in natuurlijk
dat
allemaal.
Dat dacht ik.
Ja, maar we zitten hier ook nog met de zakenvrouw van 2017. Waarom ben je zo goed dan?
Ja, gewoon omdat ik onverschrokken op mijn doel afga.
Zij die Zaanse roots, jongen. Dat is...
Ja, is dat hem? Ja?
Ja, ik heb geen quota nodig.
Nee, je kan het gewoon helemaal zelf.
Ja, dus ik heb me ook heel erg afgevraagd toen ik dat werd. Toen vroeg Annemarie Jorisma mee, kan jij vrouwen verder helpen? Toen dacht ik, ja, jeetje, hoe ga ik dat dan doen? Hoe ga ik het verschil maken?
En dat is dus die Young Ladies Business Academy.
Dat is dus de Young Lady Business Academy. Omdat ik denk dat je daar een wezenlijk verschil kan maken. En ik heb na 2 jaar al 130 alumni.
Ja, en je boodschap is met name hartstikke grappig, die quote aan de bovenkant. Maar juist aan de onderkant, daar moet het gebeuren.
Bottom-up.
Ja, en dan gaat er...
Maar we zijn een ontwikkelingsland, hè? Dus hoe lang gaat dit dan nog duren?
Dat daar moeten we geduld hebben, want ik vind, ik vind het best wel bijzonder dat er zo'n haast is af en toe.
Ja, maar ik heb toch geen geduld? Nee. Ik heb toch geen geduld?
Nee,
ik ga toch niet denken...
Zeg maar Kirsten riep dat.
Nee, maar in general. Ja. Ik heb toch geen geduld? Ik ga toch niet al wachten op mijn kinderen? Misschien mijn dochters nu.
Ja, maar een structurele verandering...
Ze is nu 40, ze is er klaar voor.
50 jaar zijn we dood.
Ja. Dat ga je niet even afdwingen met een wet.
Moet jij opletten.
Nou, dames, praat gerust nog even verder.
Ja.
Wij zijn klaar hier. Ja. Friday Move vrijdag 6 december. We zitten nog steeds, en dat hou ik ook vol, in het Mercure Hotel Amsterdam City. Dat moet ik ook noemen natuurlijk, omdat we hier zitten. Hartstikke leuk. En daarnaast zit Eva Hoeken, die zich probeert voor te nemen nu om weer wat aardiger te worden, hoort net.
Ja, jij zit me enorm uit de tent te lokken. En dat lukt je fantastisch.
Ik heb het indruk dat je me steeds irritanter begint te vinden.
Nee, dat was al zo.
Oh. Dat is goed. Mano Bouzamour is ook aangeschoven, schrijver. En die zegt, we gaan even lachen. Maar waarom Mano dan?
Lachen? Ik zei lol trappen. Ja. Gewoon lol hebben.
Waarom dan?
Vind ik heel belangrijk.
Ja, dat is jouw missie in het leven.
Onder andere. Die van jou en niet?
Ik heb geen missie. Ik doe maar wat.
Oké. Okay.
Dat is mijn missie eigenlijk ook. Jullie kennen elkaar een beetje?
Nee. Alleen van boekenbal.
Ja.
We hebben volgens mij nog geen stom woord met elkaar gesproken. Of alleen stomme woorden op een boekenbal. Precies. Waarin iedereen altijd ladder zat is.
Oké. Okay. Maar de belofte van Pisa en Bestseller Boy, heb je ze gelezen?
Ik heb ze niet gelezen.
Oh, foei.
Nee, dat is ja, nu sta ik met 10-0 achter, dat begrijp ik.
Maar wat weet je van de schrijver Mano Bouzamour? Wat weet je van?
Dat hij veel stof op doet waaien. Dat allemaal schrijvers allemaal altijd een mening over jou hebben.
Mm-hmm. En is hij over het algemeen positief? Of
nee,
juist?
Nee. Want jij gooit wel knuppels in hoenderhokken.
Het verschilt.
Die worden teruggegooid.
Ik heb heel veel vrienden hoor in de literatuur.
Nee, zeker.
Noem er eens een paar.
Joris Luijendijk, Bas Heijnen, Tommy Wieringa, Herman Koch.
Zo, Robert, dat zijn niet de minste, zeg.
Kluun.
Nou, zeg, als je dat soort vrienden hebt, dan doe je mee, hè?
Nee, precies.
Ja. En wat vinden ze van jouw werk? Vinden ze allemaal stuk voor stuk vinden ze het goed?
Nou, dat zeggen ze. Nee, het zijn mijn helden en ik ben heel erg dol op ze. En als kind las ik al hun boeken. En nu zijn we bevriend met elkaar en appen we. En geven ze me adviezen over boekcontracten of over het leven. En dat is fucking leuk.
Ja, laat jij dan ook, als je iets schrijft, laat je dat eerst lezen? Aan deze
dat doe ik aan zo min mogelijk mensen. Ik vertrouw maar 3-4 mensen mijn werk toe. En dan laat ik het door de uitgeverij eigenlijk aanpakken.
Ja.
Wie zijn die mensen dan?
Geliefdes. Mensen die, waar ik heel veel van hou. Mijn ex-vriendinnetje bijvoorbeeld. Haar moeder, die Nederlands gestudeerd heeft. Die hebben me nogal heel erg geholpen met de belofte van Pisa.
En je hebt nog steeds goed contact, ondanks dat het voorbij is?
Ja. We zien elkaar nog wel eens. Ze was laatst op de première van De Belofte van Pisa en Tuschinski. En we hebben een relatie gehad van 12,5 jaar. En mijn liefdesleven met haar is eigenlijk verfilmd. Dus het was heel maf dat zij daar zat en met haar ouders en dat terug ging zien. Dus na de film stortten we in elkaars armen en was het helemaal goed.
Maar het is niet een basis om weer verder te gaan?
Nee. Ik heb inmiddels een nieuw vriendinnetje sinds kort. Dus dat is heel leuk.
Ja, is een leuk vriendinnetje?
Ja, heel leuk.
Waarom?
Omdat ze super slim is. Heel, heel geestig en heel initiatiefrijk. En ze daagt me nogal een beetje uit. En dat vind ik wel fijn.
En jij schetst met haar ook, je spart met haar ook over dingen die je schrijft?
Nog niet.
Dat moet gaan gebeuren.
Precies.
Ja, wat doet zij?
Zij zingt. Ze is heel creatief ook. Dus ze schrijft haar lyrics.
Is het Sterrenkoning?
Nee. Nee, wie is dat?
Dat is een meisje van 16, die is zojuist erbij gekomen door Martijn Koning. Die eerder was, die trouwens geen familie is van Sterrenkoning. Maar die wist dat zij een heel mooi liedje had uitgebracht. Dat hebben we laten horen.
Oh, wat cool.
Heel ingewikkeld dit verhaal allemaal. Ja. Maar Bestseller Boy, daar komt dus een tv-serie van, begrijp ik, toch?
Ja, superleuk. Dat is mijn tweede boek. Dat is anderhalf jaar geleden verschenen. En daar heeft CBS Studios de film- en tv-rechten van gekocht. Dus dat is echt
voor de mensen die niet gelezen hebben, waaronder Eva en ik. Kun je even kort het verhaal schetsen?
Nou ja, mijn tweede boek, Bestseller Boy, gaat eigenlijk over een jonge schrijver die uit huis wordt gezet nadat hij een boek heeft geschreven. En hij komt uit een heel traditioneel Marokkaans gezin.
Ja,
ja, eigenlijk gaat het over wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. Dus toen ik 22 jaar was, toen schreef ik De Belofte van Pisa. Het kwam uit toen ik 22 was. En op de dag dat ik mijn boek mocht promoten bij Pauw en Witteman, werd ik uit huis gekikt door mijn ouders.
Ja, die waren zo van slag van het boek.
Ja, dat was heel heftig. Mijn ouders kunnen niet lezen en niet schrijven. Dus ze zijn altijd afhankelijk van de meningen van anderen. Van familie en buurtgenoten. En die kwamen bij mijn ouders aanbellen. En die zeiden van, ja, dat boek van jullie zoon, dat is echt verschrikkelijk. Er zitten expliciete seksscènes in. En de hoofdpersoon betwijfelt het bestaan van een god. En voor mijn ouders was dat heel heftig. En vooral ook omdat ze het boek zelf niet kunnen lezen. Dus het was heel erg bedreigend voor ze. Dus ineens stonden er 4 volle vuilniszakken op de stoep. En werd ik uit huis gekikt. En op dat moment begon mijn literaire carrière. Dus dat was best wel heftig.
Maar het kwam weer goed, hè? Uiteindelijk miste jullie elkaar dusdanig?
Precies, na 3 jaar is het weer goed gekomen. Ik dacht, ik was heel woedend en het voelde echt als verraad. En het boek deed wat ik hoopte dat het ging doen. Het werd een bestseller, het werd vertaald in het buitenland en de filmrechten werden verkocht. Dus, en tegelijkertijd had mijn familie me de rug toegekeerd. Dus dat was heel, heel pijnlijk. En op de dag, of de avond dat ik het goed had gemaakt met ze, ging ik naar huis, ging ik heel hard huilen. En toen ben ik echt in de pen geklommen. En toen vertelde ik mijn uitgeverij het idee dat ik daarover wilde gaan schrijven. En ik kreeg groen licht van Mai Spijkers, mijn uitgever. En een flink voorschot. En toen, een jaar later, verscheen de Bestseller Boy. En niet lang daarna waren de Amerikanen geïnteresseerd in de rechten. Dus dat is wel een heel tof verhaal.
En wat als je ouders nou hadden gezegd van, ja, we hebben je 1 keer vergeven, maar we blijven niet aan de gang met je?
Nou ja, dat is niet het geval, want mijn moeder en mijn vader misten me heel erg.
In het volgende boek was het toch veel explicieter. De
ja, precies. Toen was het gewoon veel heftiger.
Het is een soort Jan Wolkers een overtreffende trap, toch?
Ja, zeker. Dat. Ja, maar ja. Ik gebruik mijn woede voor me.
Maar terecht dat Eva dan zegt, maar ja, sorry, dat houd ik hier op natuurlijk, dat vergeven.
Ja, maar er waren alleen maar verliezers. En op een gegeven moment wilden mijn ouders ook gewoon dat de band weer herstelde. En dat gebeurde. En het allermooiste was dat zij dus ook laatst op de filmpremière waren in Tuschinski. Ze konden geen moer van de film verstaan. En bij sommige scènes hebben ze ongetwijfeld naar de neuzen van hun schoenen gekeken. Ja. Maar ze waren er, ze waren trots. En kijk, een film is ook minder bedreigend voor ze dan een boek dat ze niet kunnen lezen, weet je wel.
Maar ja, wel zo expliciet dat je dingen ziet waarvan je denkt van, dat heeft hij wel allemaal geschreven. Dus
ja,
dat maakt
ja.
Het ook wel weer heel duidelijk. En een goed verhaal moet pijn doen, heb je wel eens gezegd. Waarom?
Exact. Ja, het moet schuren, het moet wringen. Vind ik heel belangrijk.
Herken je dat even? Moet het pijn doen?
Ik zou zeggen, het moet raken. Het moet waarachtig zijn.
Mm-hmm.
En dat hoeft niet altijd te schuren. Het kan ook recht in je hart op positief. Maar als het raakt.
Ja, het moet triggeren. Ik vind het heel leuk om de lezer op het verkeerde been te zetten. Of te emotioneren. Of maar vooral vermaken. Ik wil heel veel met heel veel humor.
Maar je neemt je eigen leven als uitgangspunt.
Ja.
En dan dat wanneer. Want wat zou dan het volgende verhaal zijn?
Exact.
Ik ben benieuwd naar. Want je bent nu, lijkt erop dat je gelukkig bent. Dus niet best voor de literatuur.
Nee, dat weet ik. Nee. Je hebt helemaal gelijk. De eerste twee boeken zijn nogal autobiografisch. Maar mijn derde boek en mijn vierde boek zijn boeken waarin ik niet als hoofdpersoon word gebruikt.
Maar die zijn er al bijna, begrijp ik.
Wat zeg je?
Die zijn er al bijna, dat derde
boek.
Nou
ja, in gedachten wel, maar alleen ik moet ze nog uitschrijven.
Oké, we gaan die twee boeken dan over?
Oh, daar kan ik nu nog vrij weinig over zeggen.
Nee, joh, je bent er toch, man. Zo vaak zien we elkaar niet. Heeft
helemaal, ja, nee, daar wil ik nog helemaal niet over hebben.
Eentje dan, van één van de twee.
Nou ja, ik wil heel graag een boek schrijven over de mokromafia in Amsterdam. Maar dan een gefictionaliseerde versie daarvan.
Daar zit je ook wel een beetje in die wereld.
Ik zat erin, nee, geintje. Ik heb vrienden van mij die daarin zaten en echt die voor de deur bij mijn ouders zijn geliquideerd. Dat is best wel heftig.
Maar ja, daar doe je ouders ook niet echt plezier mee als je die vuile was buiten gaat.
Nou, ik ga het fictionaliseren. Ik wil mezelf ook niet in gevaar brengen.
Een straat verder of zo.
Ja, precies.
Ja.
Een andere Mohammed en...
En ondertussen ook nog de strijd tegen de verdrutting. Blijf je die ook voeren? Of heb je dat met dat laatste boek?
Zeker. Nee, ik hou ervan om over seks te schrijven. En in de serie gaat het heel veel over seks. En ik ga aan
Wat
de
is
serie...
Wat is dat fijn
aan? Het is superleuk, man. Ik vind het superleuk om seks te hebben. En daarna over te schrijven vind ik waanzinnig. Ik hou ervan. Ik vind het echt oprecht een van de leukste dingen die er zijn. Over seks schrijven.
Ja, daar praten jullie weinig over in jullie columns, hè? Over het algemeen.
Ik heb nooit over seks.
Nee.
En waarom niet?
Nee, dat ligt me helemaal niet.
Dat is heel geestig. Dat merk ik dus vaker. Dat mensen heel bang zijn om hun seksualiteit te uiten.
Ik denk in het dagelijks leven lukt dat allemaal prima. Maar ik geloof niet... ik heb niet de behoefte om dat met een groot publiek te delen.
Oké, alright.
Nee. Maar ik bedoel, good for you dat je het wel doet. Hè? Het is niet zo dat ik te bescheten ben om het te lezen.
Nee, maar ik snap het wel. Want jij schrijft veel ook in kranten. En kranten is toch net een andere vorm dan een roman, weet je wel?
Ja, als ik ooit een roman ga schrijven, ga ik helemaal los.
Ja, ga je dan alles erop gooien? Maakt niet uit wat? Marcel er helemaal bij halen enzovoort? Of... Beetje autobiografisch moet toch kunnen, hè?
Maakt het lastig, hè?
Ja, lijkt me een geweldige lover, toch? Die Marcel, die gaat helemaal los.
Aan hem ligt het niet.
Nee. Het onderwerp komt dus het duif meteen achter, zie je dan?
Ja. Maar dat is het mooie. Literatuur behoort grenzen bloot te leggen. En dat doe ik soms met seksscènes en wat dan ook. Dus daar gebeurt altijd.
Gelet op je vriendengroep doe je dat gelijk al goed, hè?
Ja,
toch?
Dankjewel.
Mano Bouzamour, we gaan je in de gaten houden. Wanneer komt die eerst volgende, denk je?
Over een jaar, denk ik. Maar we werken nu heel hard aan de serie. Ik doe dat samen met Robert Alberding Tijm. Pieter Bart Korthuis, die Penose heeft geschreven. En Frankie Ribbens, die Hollands Hoop heeft geschreven. Daar zijn we dus nu heel erg mee bezig om de eerste paar afleveringen van de serie te schrijven. En dat gaat heel goed.
Succes ermee dan.
Dankjewel.
Goed dat je er was.
Ja, vond ik ook.
Hoop dat je gelachen hebt.
Ja, jij?
Nou, een beetje.
Gelukkig.
Oké.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Dat was een goede top. Er was in de aanloop natuurlijk heel veel gedoe.
Emmanuel Macron heeft de NAVO hersendood genoemd.
Die reiskostenvergoeding is gewoon stom.
Het wetsvoorstel is aangenomen.
Die moeten zich melden.
Wilfred Genee.
Ja, het gaat echt gebeuren. Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam straks. En Koos van Plateringen, die heeft er echt zin in. En dat allemaal weer in het laatste half uur van deze uitzending. De Friday Move, ze zit nog steeds naast me. Gelukkig hier en daar een beetje boze wets ook. Maar ze zitten wel, Eva Hoeken. Fijn dat je er nog bent, Eva. Maar misschien doe je dat ook wel een beetje voor mijn moeder. Hè? Mijn moeder zit erbij, dus je kan ook niet weglopen, toch?
Nee. Dat zou ik er niet aandoen.
Nee, zo is het. Naast je zit Koos van Plateringen. Wat is het eerste wat bij je opkomt bij Koos van Plateringen?
Nou, dat weet ik meteen. Ik heb namelijk op een blauw maandag, dit was erg lang geleden, heb ik aan de showdesk van aan de desk gezeten van Shownieuws.
Echt waar?
Ja, echt. Het was verschrikkelijk. Het was echt een
ik was er niet
jongen.
Bij.
Dus. Nee, jij was er niet bij. Jou lag niet. Nee, dit, en ik weet nog dat ik ook een oortje in kreeg en dat er iemand een stem, er kwam opeens een stem naar voren. Ik had god geen idee
waar
vandaan. En die zei: Eve, we starten zo even de bumper in of de bumper of weet ik wat.
Kan,
ik dacht: waar heeft iemand wie praat er tegen me en wie en wat wil die met een bumper? Maar Eve, ik dacht hij noemde mij, maar het ging om Evert.
Zandtegoed,
die naast me zat. Dus het was één grote klas.
Je stond er als deskundige of zo?
Ja, als deskundige. Ja, hoe is het mogelijk? Hoe je dat toch in je leven...
Nee, maar als deskundige van wat?
Ja, lifestyle. Ik was toen nog hoofdredacteur van het modetijdschrift. En onder die noemer mocht
Jackie
ik een keertje...
Jackie was dat toch?
Ja, en ik weet nog dat we later de uitzending terugkregen. En dat je mij echt zo in het begin hoort, vlak voordat de show begint, hoor je mij zo... Weet je wel, dat hoorde je gewoon die adem. Ja, het was verschrikkelijk. Het was één grote zeephelling, zullen
we
maar zeggen.
We zitten naast een heel gelukkig man, Koos. De begroting is nu rond, de presentatoren zijn bekend.
Ja.
Je hebt staan juichen deze week.
Ja, ik vooral het presentatieteam. Ik zat live op tv bij Tijd voor Max. En toen werd het bekend gemaakt. Heel leuk team.
Ja, vind je een goed team?
Ja.
Cilia Romley, Jan Smit, Chantal Jans.
Ja, ik vind een hele leuke combinatie. Ik vind die foto ook met z'n drieën die gepresenteerd.
Ja, maar die foto, daar stond hij niet bij, heb ik begrepen.
Nee,
die is later gefotoshopt, omdat hij doodziek thuis zit.
Ja, klopt, ja. Maar als ik dat zie, dan denk ik van wauw, leuke mensen. Als ik daar eindredacteur zou zijn, dan had ik denk ik misschien ook wel deze mensen gekozen.
Nou, daar hebben we het laatst over gehad bij ons in de show. Toen heb je volgens mij ook wel wat van dit soort namen genoemd, toch? Die erbij zitten nu. Chantal Jansen was jij volgens mij al fan van voordat het bekend werd.
Ja, zij werd natuurlijk door heel veel mensen ook genoemd. En ik vind het ook een groot gebaar van RTL en ook van de publieke omroep om over hun eigen trots en ego heen te stappen en te denken: we willen gewoon een goede presentator. En dat is naar iemand die niet bij de NPO werkt. Maar we nemen haar toch. En Peter van der Vorst die zegt van: ga het maar doen.
Ja,
vind ik leuk.
Ander programma kan ze niet eens daardoor doen. Heb je iets met Songfestival of zeg je nou?
Helemaal niets. Nee, moet ik eerlijk zeggen.
Zit je weer aan tafel, Koos? Heb jij weer? He? Had je laatst ook al?
Ik blijf gewoon komen, Wilfred, als jij het vraagt.
Ja, gelukkig wel. Dan even naar die organisatie. Ik zei tegen jou, die vrijwilligers gaat niet lukken. Want ze moeten heel veel vrijwilligers hebben die 2 of 3 weken zelfs tegen geen vergoeding eigen kosten moeten maken. Maar het gaat best wel redelijk, heb ik begrepen. De eerste hebben zich al aangemeld.
Het is een enorme toeloop. Waarschijnlijk meer dan ze kwijt kunnen. Dus heel veel mensen die het leuk vinden om naar een soort stage te lopen en heel veel ervaring op te doen, op welk gebied dan ook. Ja.
Ik vind het toch opmerkelijk hoor, dat mensen dat willen. Ik kan me er niet
Het is 3 weken?
3 weken lang, op eigen kosten daar, ook verblijfkosten enzovoort. Mag je gewoon mensen gaan ondersteunen?
Ja, je kan bijvoorbeeld een delegatie gaan begeleiden. Je komt dan echt op plekken waar je normaal niet komt. Het is een enorme ervaring kun je opdoen. Stel je voor, je zou het bij de Olympische Spelen kunnen doen. En jij was 21...
Maar
je zou bij de Olympische Spelen...
Dat is waar, eigenlijk wel iets
maar daar gaat het om. In een bepaalde levensfase wil je gewoon heel veel leren en meemaken.
Maar Wilfred,
en dan
ik denk dat ik jou eventjes... We hebben het nu over de Olympische Spelen. Voor sommige mensen is Songfestival hetzelfde als Olympische Spelen.
Die ken ik niet, die mensen. Nee, dat is mijn probleem misschien ook. Ja. Ik ken jou nu een klein beetje. En ik weet dat bij jou... Als je 21 was, had je het gedaan op die manier. Als vrijwilliger was je erbij gekomen.
Oh ja, zeker. Had ik dat echt heel erg leuk gevonden.
Ik kan me helemaal niets meer voorstellen, Koos. Maar goed, als je het leuk vindt, vind je het leuk. Want je vindt het zo leuk, je gaat zelfs het theater ermee in, toch?
Ja, nou ja, ik was klaar bij SBS, bij Talpa.
Ja, toen dacht zelf verkozen, voor de duidelijkheid. Dat vind ik wel stoer.
Ik heb dat in overleg gedaan, maar het huwelijk was voorbij.
Ja.
En toen dacht ik, nou, ik ga vanaf nu alleen maar dingen doen die ik die ik echt leuk vind, die bij mij passen. En een van de dingen was meer presenteren in het land. Evenementen vind ik leuk, maar daar had ik eigenlijk nooit tijd voor vanwege mijn werk. En toen dacht ik, ga iets met Songfestival bedenken. Een quiz, leuk, met oud-deelnemers. Ga ik dat aankondigen, misschien her en der wat anekdotes vertellen over wat ik zelf daar heb meegemaakt. Ik ben er 11 keer bij geweest voor Shownieuws. En toen zei iemand, ik kan wel even kijken of dat in een theater ook lukt. Ik zei, nee joh, ga mensen naar een theater. Nou, en nou, binnen 3 uur... 20 theaters.
Zo.
Door het hele land.
Ik heb het idee dat theatershows weer in zijn.
Ja, iedereen doet theater. Ja, echt iedereen. Als je geen theater doet, hoor je er niet bij.
Nee, wat leuk.
Ik vind het ook heel erg leuk. Want ik kan er heel veel van mezelf in kwijt. Want er zit best wel een entertainer in mij. Dus ik ga ook een beetje zingen.
Oh, wacht, Koos. Wat zeg je nou toch allemaal?
Ik ga nog wel zangles nemen, hoor.
Maar die aandrang is er altijd geweest. Ja, bij mij ook, maar alleen in de karaoke tent als ik 3 barcodes op heb. Maar bij jou is het ook gewoon als je nuchter bent. En...
Ja, Wilfred, vroeger, ik speelde ook in het parkje met mijn buurmeisje Eurovisie Songfestivaletje. En dan
presenteerde ik dat. Ja. En toen zong wist hij ook gelijk hoe laat het was natuurlijk, of niet?
Ja. Ik won het ook altijd. Ja,
ja, als je eentje met je vriendin bent, dan is er niet veel concurrentie natuurlijk ook. Nee. Maar was dat zo bijzonder voor je? Dat ga je nu in het theater uitdragen met een aantal bekende mensen, begrijp ik toch?
Ja, Marleen Saupala, die heeft natuurlijk meegedaan ook, Esther Hart, Mandy van Frissel Zissel. Ken je Frissel Zissel?
Ja.
Wil die vroeger ook Frissel Zissel zijn?
Nee, dat is van voor mijn tijd.
Is dat van 7 uur? Je moet je bed uitkomen.
Je moeder staat te schreeuwen op de trap.
Ongelooflijk dat ik dat nog weet.
Ja, 1986, dus het zou kunnen dat jij...
Maar er gaan ook mensen naartoe komen. Je hebt dus 20 theaters gevonden die willen graag dat je daar komt. En daar is gelijk mensen die inschrijven, kaartjes kopen.
De kaartverkoop is begonnen.
Maar heb je dan helemaal geen schroom om te gaan zingen?
Natuurlijk heb ik dat.
Ja.
Maar dat vind ik nou juist zo leuk. Iets doen... Wat dan spannend, als ik het spannend vind en als ik denk van nou, dat heb ik nog niet gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Of ik ga in ieder geval zorgen dat.
Hoe oud ben je nou, Koos?
45.
Dat is toch een beetje 40, 45. Ja, mensen gaan alles doen.
Verder.
Ze willen in hun kracht komen en zo. Ja, dat ga je over 5 jaar ook doen. Eva.
Bewarmen. Nou ja, dat gaan we meemaken inderdaad.
Ja. En je voelt je wel vrij als ik het zo hoor. Je hebt er geen spijt van je keuze?
Nee. Nee, het was ook echt een heel mooi afgerond verhaal bij Talpa. Al mijn ambities zijn daar uitgekomen. Ik heb meegedaan aan Robinson zonder dat ik bekend werd. Gedanst, dance. En nu komt er iets nieuws. En ik zal eerlijk zeggen, soms is dat ook wel onrustig en word je daar onzeker van. Maar nu heb ik een leuke klus in april. En natuurlijk, ik ga ook heus wel iets doen bij het Songfestival voor een zender of online.
Maar is dat in april, die theatervoorstelling?
Ja, vanaf 11 april tot 15 mei, dat is de vrijdag voor de grote finale. En mag ik ook zeggen waar de kaarten te verkopen zijn?
Ja, tuurlijk, jij mag alles zeggen hier in het programma.
www.welovesongfestival.nl of gewoon in het theater bij jou in de buurt.
Nou, en is dan je ultieme fantasie dat je ooit zelf deelneemt aan het Songfestival?
Nou, ik denk niet dat
het geschikt is. Ja, je ziet het aan hem. Je ziet het gewoon aan hem.
Glanzen.
Ja, hij begint te glimmen, man, die gozer.
Ik zou het liever dan willen presenteren. Volgend jaar als Nederland weer wint.
Bij deze genoteerd.
Wel goed om die ambitie uitgesproken te hebben. Oh, je moet nog even 1 deelnemer hebben voor komend jaar.
Dat is eigenlijk het enige wat nog... Dan is volgens mij alles bekend. Ja. Dan moet nog een
nog even snel, want jij hebt er een...
Davina Michel heeft wel gezegd dat het nog niet haar tijd is, maar misschien is ze inmiddels overgehaald. Als je het mij vraagt, stuur een band Kensington. Die zijn volgens mij ook van alles aan doen. Het is altijd een beetje stil rondom de Nederland.
Kiezen we toch voor jou. Hè? Volgend jaar staat hij er gewoon. Koos van Plateringen.
Dankjewel.
Dankjewel, Koos. De absolute slotfase van deze uitzending van de Friday Move. Ik hoor Eva zojuist tegen me zeggen, god, duurt wel lang allemaal. Hè? Voelt het zo, ja?
Nee hoor, het is heel veel.
Beproeving is het?
Nee. Dit was allemaal heel vrolijk en gezellig. Maar het zijn veel onderwerpen. Ja, dat is eerlijk. Ja. Ik zit nu al te denken, waar begonnen we ook alweer mee?
Nou ja, we begonnen met jou als persoon. Dat heb ik jouw Wikipedia-pagina even voorgelezen.
Oh ja, nee, dat was ook een diepte meteen inderdaad.
Waarin allemaal incidenten stonden. Dat is waarschijnlijk geschreven door iemand die jou helemaal niet aardig vindt.
Nee, loop
je daar vaak tegenaan? Zou ik net zeggen, loop je daar vaak tegenaan dat mensen je niet aardig vinden?
Zeker.
Waar komt dat
Nou, omdat ik een positie bezet hou. Waar andere mensen ook wel graag zouden zitten. En alleen al om die reden vinden mensen zichzelf dan misschien beter. Misschien zijn ze ook beter. Dus dat begrijp ik wel.
Ze beter, denk je?
Ja, natuurlijk zijn er betere mensen.
Ja?
Er zijn altijd beter
mensen. Noem eens mensen die beter zijn dan jij in wat jij doet.
Nou ja, ik vind het heel erg als ik niet mijn eigen concurrentie omhoog ga houden.
Nee, maar wie vind je goed in het vak dan? Draai ik het om.
Wie vind ik goed in het vak? Ja, maar die hebben dan al wel positie.
Marcel van Roosmalen is bijvoorbeeld heel goed, hè? Die is echt goed.
Nee, maar ik
maar die is ook echt goed.
Precies. Ik was wel fan van hem voordat we verkeering
toen hij binnenkwam.
Ik vind hem... Juist, ik vind hem de hoogste.
Nou, maar hij zegt over jou dat jij beter kan schrijven in alle interviews die we samen hebben.
Nee, maar we schrijven anders.
Ja, maar hij zegt, hij kan zoveel beter schrijven, zegt hij. Dat is ook liefde waarschijnlijk.
Ja,
dan.
Dat is ook liefde. liefde. Ja. Liefde zijn, ja. Nee hoor, er zijn heel veel, veel goede mensen. Maar tuurlijk maak je. Kijk, dat heeft ook te maken misschien met de journalistiek. Het is geen vetpot. Je wil,
er zijn even nog een paar namen noemen. Want als je alleen je man noemt, is het een beetje vreemd.
Oh, sorry. Ik vind Sarah Sluimers steengoed.
Ja, die is ook heel goed. Ja. Leuk mensen ook.
Ja, klopt. Ja, zij kan. Nou ja, we gaan vrijdag de 13e gaan we samen even een borreltje drinken. Nou, ik weet nu al dat ik heel zaterdag 14 december af kan schrijven. Ja. Want die,
ze is meegeweest een keer in het buitenland met dit programma als gast.
Echt waar?
Ja, was echt heel gezellig. Leuk mens.
Mensengoedheid. Nou ja, hoe zij drinkt, daar is niet sluimerend aan, zullen we maar zeggen. Dus nee. Nee, is heel vrolijk. En steengoed. Zij is steengoed. Wie vindt die nog meer heel goed? Ja, dat is raar, hè? Ik vind zoveel mensen heel erg goed. Maar,
maar goed, je wil de concurrentie niet groter maken.
Nee, maar dat is
wat je eigenlijk
maar,
al zegt.
Nee, maar er zijn natuurlijk. Maar goed,
je werkt keihard, je schrijft heel veel, maar er is een nieuwe ambitie bijgekomen. Dat is de conclusie die we nou vandaag mogen trekken.
Ja. Meer, de tv-carrière. Meer aan tafel zitten.
Ja, maar ook in de lead zijn uiteindelijk, toch? Ook zelf gaan presenteren.
Wellicht.
Waar staat de twijfel over dan?
Nou ja, omdat je... Nu praat ik in feite voor mijn beurt, hè? Ik bedoel, ik moet het vak nog leren. Dan ga ik al zeggen.
Ik heb ooit met een oud-generaal gezeten die zei: door iets uit te spreken, zorg je er vaak voor dat iets tot stand komt. Dus spreek nu maar uit wat je wil. We hebben nog 10 seconden, zeg het maar.
Een documentaire. Documentaire maken.
Dat is wat je het liefste wil?
Ja.
Oké, hebben we er bij deze afgesproken. Eva Hoeken, ontzettend bedankt.
Dank je wel.
En groet aan Marcel.
Jo.
Het was een goede top. Er was in de aanloop natuurlijk heel veel gedoe.
Emmanuel Macron heeft de NAVO hersendood genoemd.
Ik vind eerlijk gezegd, de beeldvorming over mij vind ik minder relevant dan die over de partij of de fractie.
Ja, dat is een goede vraag. Dus dat zal onderdeel zijn van dat debat.
Die reiskostenvergoeding is gewoon stom. Zo'n stom fout.
Ik denk wel zeker dat het symboolpolitiek is. Want het gaat namelijk maar om een klein clubje vrouw. Het gaat om beursgenoteerde bedrijven.
Spend more, only this Cyber Monday.
Ik vind het een ontzettend belangrijk onderwerp.
It's crucial that we agree beforehand that some of the fundamentals are not at stake.
Nou, zo makkelijk gaat dat niet, omdat we eerst eens moeten uitrekenen wat de effecten zijn.
At the same time, we have so many issues to discuss. How to deal with Russia. Pressure and dialogue. How to deal with China.
Cristiano Ronaldo is er niet vanavond, dus dat is al een concurrent minder.
Was hij een concurrent dan?
Ja, dat is een goede vraag. Dus dat zal onderdeel zijn van dat debat.
Zoals het er nu naar uitziet, steunt een meerderheid dat voorstel van ons.
They didn't do the right thing. When they start taxing our companies, we tax our companies. They don't tax our companies.
Today, I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment.
Het wetsvoorstel is aangenomen.
Kijk, wij zijn ook uiterst kritisch over deze wet. Het is echt, hij is veel te laat. Het is ook veel te weinig.
Ik denk dat al die jaren mensen niet konden geloven dat het echt zo erg is met de Belastingdienst.
Die moeten zich melden.
Waar wordt er geroepen?
Nou, bijvoorbeeld, ik zei net bij de belastingtelefoon.
We krijgen via de belastingtelefoon momenteel heel veel meldingen over phishing mails en sms'jes binnen.
Dat is heel erg.
Dus wij willen wel graag meepraten dan.
Our democracy is what is at stake.
Ik denk wel zeker dat het symboolpolitiek is. Want het gaat namelijk maar om een klein clubje vrouw. Het gaat om beursgenoteerde bedrijven.
Nee, de volksvertegenwoordigers zijn nu aan zet.
Dat is een bekende riedel.
Die mensen die al zo lang strijden tegen de Belastingdienst.
Ja, maar dat is natuurlijk als je urenlang op al die recepties staat, heb je ook wel eens een wat zwakker roddelmoment.
Die moeten zich melden.
Bij de Belastingtelefoon.
Dus het wordt een zwaar debat.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.